Dank u, broeder Carlson, en groeten aan al uw broeders en zusters die de Heere dienen. Het is een... Ik voel me soms alleen een beetje terughoudend om naar voren te komen als ik naar zulke wonderbare getuigenissen luister enzovoort, zoals ik vanmorgen heb gedaan. En dan een medeburger in het lijden en de vervolging, zoals onze broeder en zuster van de baptisten doorheen zijn gegaan. En omdat ik zelf een baptist ben geweest, een zendingsbaptist, en weet wat het betekent als je familie... Mij overkwam hetzelfde. Mijn eigen familie zette mij eruit en ze dachten dat ze me weg zouden sturen omdat ik gek geworden was. En ik heb ontdekt, en ik heb het meestal een beetje omslachtig gezegd, als ik gek ben, laat me dan met rust, want ik ben op deze manier gelukkiger dan toen ik normaal bij mijn verstand was. Dus dat is zo'n beetje een kleine filosofie waar ik me aan vasthoud, mijn eigen. En ik heb beslist genoten van deze tijd van zo te zijn. En de kleine Church of Christ, broeder hier, zoals we het meestal noemen, of Kampeliet. En ik herinner me dat ze echt fel gekant waren tegen de samenkomsten toen we pas begonnen. Maar weet u, eens hadden we een die Paulus heette, die ook zo was, en hij werd een van ons. Dus dat is waar. Ik denk dat waar ze meestal op zoek naar zijn, het leven is dat u leeft. Weet u, het is altijd beter een prediking voor mij te leven dan er een voor mij te prediken. Ik ben... Enige tijd geleden was er een groot prediker, fijne, volle evangelieman. Ieder van u kent hem, denk ik. De eerwaarde Bluth Cliburn predikt het evangelie in 7 verschillende talen. Hij is gewoon slim en hij is een reus van intelligentie. En we waren een keer samen, en hij en broeder Moore en ik, en we hadden het ergens over, en ik nam het tegenovergestelde van hem, en hij keerde zich naar me toe. Hij zei, u kent uw Bijbel gewoon niet. U weet hoe broeder Booth dat kan zeggen. Ik zei, dat is waar, broeder Booth, maar ik ken de auteur heel goed. Dus ik wil, weet u, niet zijn woord te kennen is leven, maar hem te kennen is leven. Dat is waar, ziet u? Of ik zijn woord ken als ik hem maar ken. En dat is zeker de waarheid. Ik was vanmorgen handen aan het schudden met deze fijne gemeenschap hier van predikers en... Terwijl ik hier zat, was er... Het is niet mijn bedoeling iemand in de schijnwerpers te zetten, maar deze kleurlingman kwam binnen, broeder, ging daar zitten. Ik zei tegen mijn secretaris hier, daar is een echte christen. U doet me zoveel denken aan ouderling Smith, die vroeger bij de Church of God in Christ was, geloof ik. Ik predikte daar vroeger zoveel voor hen en ik kan hem nog voor me zien. Hij leek zo ongeveer als de broeder hier, alleen had hij een wat grijze snor. Ik kwam via de achterdeur binnen en ik vergeet nooit de uitdrukking die de oude man altijd zei. Ik keek omhoog en alle heiligen zouden aan het zingen zijn, weet u. En er was vroeger een klein meisje die in de hoek zat. Mijn lievelingslied was Verhoog Hem. Ze zouden allemaal in hun handen klappen op de Pinkster manier, weet u. Verhoog Hem. Ze hielden van mij en ik hield van hen. En als we binnenliepen, hij zou daar zitten met zijn hoofd zo op de lessenaar en keek gewoon naar ze, weet u. Zei hij, kom binnen, ouderling, laat uw hoed uitrusten. Niet rust zelf even uit, laat uw hoed uitrusten. Broeder hier, en ik ontdekte toen dat een van mijn favoriete gospelzangeressen zijn vrouw is. En ik gaf zoveel mogelijk hinten om haar te laten zingen, en toen vroeg ze om niet gevraagd te worden, en ik weet wat dat betekent. Maar ik ga haar persoonlijk uitnodigen als ze kan om te komen en te zingen. Nou, bent u nu niet de zuster die dat schip Ahoy zong op een ochtend bij de Christenzakenlieden? Ik hoop dat mijn vrouw er deze week bij kan zijn en ik wil dat ze u hoort omdat ik er zo over heb gesproken. En als u dat op de band mist, zullen we dat rechtzetten. Ik hou van het goede zingen. En ik vertelde de mensen altijd dat ik nooit kon zingen. Oh my, ik stond er een miljoen mijl bij vandaan. Maar ik zei, als u ooit in de hemel komt en in uw grote paleis woont, weet u, daarboven, zei ik, ver weg aan de voet van de heuvel, achter in de bossen daar, staat er een klein hutje. Dat zal de mijne zijn. En een van deze morgens, als u op de veranda naar buiten loopt en iemand die daar staat hoort zingen, verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid dat een wrak zoals ik redde, zegt dan prijs God, beste broeder Branham heeft het eindelijk gehaald. Ik zal het daar zijn die luistert, probeer te zingen. Aan mijn christenbroeders en aan, ik geloof dat één broeder zich vanmorgen aan ons heeft voorgesteld als Boeddha-prediker hier. Groeten aan u, mijn dierbare vriend. En ik heb veel te maken gehad, niet te veel, maar met de Boeddha-mensen, vooral in Canada onder de Chinezen, en heb gemerkt dat ze erg vriendelijk en aardig zijn. Ik herinner me een kleine Boeddha-man van de Boeddha-tempel die naar de Winnipeg-bijeenkomst kwam en hij was blind. Hij is heel klein, aardige kleine mensen en ze geloven echt dat God de genezer was. En terwijl hij voor hem bad en hij bleef herhalen hoe hij van God hield. En plotseling werden zijn ogen geopend. Het was zo'n wonderbare zaak. Dus we waarderen iedere man en iedere persoon. Now, Nu, ik heb deze gelegenheid niet eerder gehad in Chicago om te proberen te spreken. En ik zou niet proberen om een bepaalde boodschap te brengen, omdat predikers hier zoveel meer in staat zijn dan ik om een boodschap te brengen. Maar, en tenslotte bent u hier niet om een boodschap te horen, maar ik dacht dat het misschien een heerlijke tijd zou kunnen zijn dat ik de predikers van Chicago ontmoet, dit district hier, en beter met hen bekend word, en wij elkaar beter leren kennen. Ik dank de Heer daadwerkelijk voor deze gelegenheid, want ik ben vaak in deze stad gekomen, hier, onder het sponsorschap van één kerk en onder het sponsorschap van de Christenzakenlieden, dus met geen mogelijkheid om mij te uiten voor de Vereniging van Broeders. En toen dacht ik, en er is altijd zoveel dat de bediening als deze volgt, met ins en outs, ups en downs, dat het soms gemakkelijk voor iemand is om een verkeerde indruk te krijgen. En ik wil deze volgende paar minuten nemen om te proberen uit te leggen en het aan mijn broeders duidelijk te maken, zo duidelijk als ik maar weet. En ik ben ontoereikend en onbekwaam om een toespraak te houden dat misschien zinnig zou zijn voor mannen die zijn opgeleid. Ik heb geen opleiding en dat ontbreekt me, maar ik hou van de Heere en de Heere gaf me misschien een andere manier om zielen mee te winnen, door een goddelijke gave, dat het de leemte zou kunnen opvullen van wat mijn ouders me niet konden geven, een opleiding. Uit een huis van een arm gezin, 10 kinderen en een zieke vader, en ik kreeg de kans niet om een opleiding te krijgen. Zodoende, maar bij geboorte was er iets gebeurd dat een ervaring met God voor mijn moeder en vader, en u hebt mijn verhaal gelezen. En daarmee probeer ik mijn deel bij te dragen bij uw broeders om zondaars naar Christus te trekken. En nu, ik ben niet bijgelovig, maar ik hou er altijd van, voordat ik het woord open, om even tot de auteur te spreken. Kunnen we even opnieuw een ogenblik ons hoofd buigen? Onze dierbare Vader, Gij zijt onze God, en wij benaderen U ten behoeve van het evangelie. Ik sta hier voor Uw kinderen, Uw voorgangers, en broeders van hetzelfde kostbare geloof. En wat ontroert het mijn hart om deze mannen te horen die verkeerd werden begrepen en naar inrichtingen werden gestuurd, ter wille van het Koninkrijk Gods, om te zien hoe U uw kinderen roept in de laatste dagen. En we geloven werkelijk, Vader, dat we aan het einde van de loopbaan leven. Zoals de profeet zei, het zal licht zijn in de avondtijd. En we geloven vandaag dat we de koeriers zijn van dit grote evangelielicht dat U door Uw genade ons hebt toegestaan tot aan de einde der aarde te nemen, waar deze opwekking heen is gegaan. En ik bid, Vader, dat vanuit mijn hart, dat Gij mij aan mijn broeders vanmorgen zult laten uitdrukken het motief en het doel van mijn leven voor U, dat zij het mogen begrijpen. Sta het toe dat wij volmaakte liefde en gemeenschap en samenwerking mogen hebben en alle werkingen van het evangelie. Want wij vragen het in Jezus' naam, die bad dat wij één zouden zijn zoals Hij en zijn Vader één waren. Dit gelovende, dat hierdoor zullen alle mensen weten dat u mijn discipelen bent, wanneer u liefde hebt voor elkander. Amen. Nu, slechts, en ik hoop en vertrouw erop dat ik jullie broeders en zusters hiermee niet verveel, maar ik denk dat ik mezelf duidelijk wil maken, zodat jullie niet hoeven te luisteren naar wat iemand anders heeft gezegd. En ik heb het al vaak uitgelegd in andere predikersbijeenkomsten, maar dit is mijn eerste keer voor de Chicago-groep. En ik wil mezelf graag heel duidelijk laten zijn van wat ik probeer te doen.
In the blessed old gospel here, the 26th
in het gezegende oude evangelie hier, het 26e hoofdstuk van het boek Handelingen, lezen we: daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse visioen niet ongehoorzaam geweest.
This is, of course, Paul speaking, which we all as ministers like to refer.
Dit is natuurlijk Paulus die spreekt. En wij als predikers houden er al van om naar hem te verwijzen. Omdat wij geloven eensgezind dat hij de apostel was voor de heidengemeente. Dat God hem riep om een getuige te zijn voor de heidenen.
And his ministry had been called into question.
En zijn bediening werd in twijfel getrokken. En meestal, alles wat ongewoon is en opkomt, dat wordt ook in twijfel getrokken. Het is, en ik denk dat het niet meer dan juist is, het moet ook in twijfel worden getrokken. En ik denk dat voorgangers soms argwanend staan tegenover over dingen die ze horen, en ik denk dat ze daar recht op hebben. Want als ik de vertaling van het woord pastor begrijp, het betekent een herder. En daarom is hij iemand die voedt of die hoedt over een groep mannen en vrouwen waarvan de Heilige Geest hem tot opziener heeft gemaakt. En hij heeft er recht op te weten wat voor soort voedsel zijn schapen krijgen en waar het vandaan komt. Ik denk dat hij daar het recht toe heeft. En als een voorganger of soms mensen een beetje achterdochtig lijken te zijn, het zou niemand moeten storen. Het zou alleen maar respect moeten brengen in het hart van een man, voor een man onder hen die staat die het zou betwijfelen. En tenslotte, als u niet zeker weet dat u het in orde hebt, hoe zou u dan ooit door geloof kunnen wandelen? Als u het in uw hoofd zet, nu dit lijkt psychologie te zijn, en waarschijnlijk is het dat ook, en het is het ook, maar het geeft niet. Maar als u gewoon echt vanuit uw hart zou denken dat u nooit van de tafel zou opstaan, dan zou dat waarschijnlijk ook niet. Ziet u? U moet, zo simpel is het, u moet het geloven, u moet geloof hebben, u moet vertrouwen hebben. En hoe kunt u ergens vertrouwen in hebben als u niet eens weet waar u naartoe gaat? Hoe kan ik op topsnelheid over een weg rijden waar ik nog nooit eerder ben geweest, met allerlei bochten, terwijl ik niet weet wat de volgende bocht inhoudt? U moet zien waar u gaat, anders weet u niet hoe u moet wandelen. En zo zou iedereen moeten zijn. En dan, als u dat kunt zien, is er aan u geopenbaard. En weet u waar u naartoe gaat. En niets houdt u dan tegen. En dat is, denk ik, Paulus, wat hij hier tot Agrippa probeerde te krijgen. Dat hij vertelde hen dat eens was ik één van u. En ik veronderstel dat misschien als deze baptistenbroeder vanmorgen naar de baptistenkerk komt, hij en zijn vrouw, dat misschien hun getuigenis zou zijn. Eens was ik één van u. Of de Church of Christ, of de Kambali-broeder hier naar zijn mensen zou gaan. Ik geloof dat het een betere naam heeft, Discipelen van Christus noemen ze het, maar het is eigenlijk voor de leer van Alexander Campbell. En toen trok de Church of Christ bij u weg vanwege muziek, dat klopt, niet? En als hij naar hen terug kon gaan, zou hij zeggen: ik was eens van u. En Paulus gaat hier terug naar koning Agrippa en Festus en zei: eens was ik één van u. Ik was de Farizeeër onder de Farizeeën. Hij kwam op onder Gamaliel, de grote leraar, en hij kende al hun regels en voorschriften, en precies wat ze geloofden en wat ze niet geloofden, en zei: ik vervolgde de gemeente God zelfs ten dode toe, ziet u? Hij zei: juist van de zaak waarover ik word ondervraagd, daar was ik de vervolger van. En ik heb altijd gedacht dat de dood van Stefanus Paulus moet hebben gegrepen. Want toen hij die verheerlijkte blik op Stefanus zijn gezicht zag, toen hij opkeek in de kluizen die hem doodsloegen, en hij zei, ik zie Jezus aan de rechterhand van God staan. En weet u, u kunt een boodschapper doden, maar u kunt zijn boodschap nooit doden. En de boodschap, hoewel Stefanus was heen gegaan om bij Jezus te zijn, toch bleef zijn boodschap doorgaan. En Paulus bleef erover spreken en hoe hij de minste van hen was en niet waardig was om zo genoemd te worden, omdat hij getuige was geweest en zijn toestemming had gegeven om deze goddelijke persoon uit de weg te ruimen. En daarom neemt Paulus, zoals iedere man het voor de mensen zou moeten doen, Paulus neemt zijn ervaring terug van in het begin van wat hij was en plaatst het dan en baseert het op de schrift om aan te tonen dat wat hij deed schriftuurlijk was. Hoewel het tegengesteld was aan hun geloof, toch liet hij hun zien dat het de schrift was. Daarom denk ik dat we, wat ook maar, zoals ik vaak heb gezegd, broeders, u die in de samenkomsten zijn geweest, dat als ik ooit betrapt word op het spreken van dingen die niet schriftuurlijk zijn, dan denk ik dat het waar is dat, of welke andere broeder dan ook, we behoren naar elkaar toe te komen en te zeggen, dat staat niet in de Bijbel, ziet u? Als het in de Bijbel staat, u hebt er misschien een andere interpretatie van, maar is het, als het in de schrift staat, goed. Nu gaf Paulus zijn interpretatie van wat de profeten zeiden en wat Mozes zei dat zou gebeuren, en hij ontmoette Jezus onderweg in een visioen. En deze Jezus riep hem toe. En dat had geen vreemde zaak moeten zijn voor deze Joden, want hij zei, hoogedele Festus, enzovoort, dat het zou het voor u een vreemde zaak zijn dat God de doden zou opwekken, zie? Want als u weet wat God daar voorheen was, door de schrift, dan zou u zeker weten dat hij in staat is om de doden op te wekken. En toen zei hij had hen de ervaring verteld van onderweg naar Damascus, van wat er had plaatsgevonden, dat om hen te laten weten dat deze Jezus, dat zij zo'n opheffing veroorzaakten dat hij daarover predikte, dezelfde God was die ze al die tijd hadden gediend. Want hij was in de woestijn bij hen die hen leidde, als dat licht, het vuur, vuurkolom die hen leidde, en hij verscheen aan Paulus in datzelfde, weer het licht, wat hem verblindde, en hij vroeg, wie bent u, heren? En hij zei, ik ben Jezus, die u vervolgt, en het is hard om tegen prikkels te slaan.
En hij was trying to explain to them what it was.
En hij probeerde hen uit te leggen wat het was. En hij probeerde hen te leren dat wat hij aan de mensen presenteerde, dat was dat Jezus Christus de Messias was en dat hij was gestorven en God hem had opgewekt en dat dat volgens de schrift was. En dat hij nu was opgevaren naar omhoog tot God de Vader en dat hij een getuige was van zijn opstanding. En dat deze wonderwerken en tekenen en wonderen, die de mensen vreemd voorkwamen, niets nieuws waren voor een echte schriftuurlijke gelovige, omdat de Bijbel erover gesproken had. Kijk terug in de profeten, hoe het daar werd geprofeteerd, wat bij de komst van de Messias en wat hij zou doen. De kreupele zal springen als een hert, in Jesaja 35, en verschillende schriftteksten waar hij naar had kunnen verwijzen. We hebben het hier niet geschreven staan, maar misschien ging hij terug en verwees hij daarnaar in zijn korte redevoering voor de koning. Want zij zouden waarschijnlijk niet zo geduldig met hem zijn als u met mij bent. Dus, en toen legde hij het hun uit en probeerde hun te vertellen dat dezelfde God die zij dienden, en toen zei hij ook, op de wijze die men ketterij noemt. Dat betekent gek, ziet u. De wijze dat ketterij wordt genoemd, op die wijze aanbid ik de God die u aanbidt, ziet u. Op de wijze die ketterij wordt genoemd. Ik ben er zeker van dat als wij vandaag bij de vroegere kerken stonden waar we bij hadden gehoord, zoals de Presbyteriaanse, Katholieken, Baptisten en verder, wij dezelfde getuigenis zouden kunnen geven aan die mensen die zeggen dat ze, bijvoorbeeld de broeder in een krankzinnige inrichting willen plaatsen of zoiets, op de wijze die ketterij wordt genoemd, op die manier aanbid ik de God van onze vaderen. En wat een geweldige getuigenis was dat voor Agrippa. Zozeer zelfs dat midden in zijn toespraak Agrippa het uitriep en zei: Paulus, Saul, gij overtuigt mij bijna om een christen te worden. Ziet u hoe hij de schrift zo duidelijk naar voren bracht, hoewel het tegengesteld was aan zijn synagoge, maar de schriften waren zo volkomen duidelijk dat hij zei: gij overtuigt mij bijna om zoals u te worden. Paulus zei: ik wenste dat u dat was, al geheel, alleen zou ik niet willen dat u in deze keten zat waar ik in zit, ziet u, maar om een gelovige te zijn zoals hij was. Met andere woorden, als ik wens van God dat u de openbaring zag zoals ik het zie. Met andere woorden, ik wenste dat u dat kon, ziet u, ik wenste gewoon dat u dat zou. Toen Festus, geloof ik, hem had verteld dat hij te veel had gestudeerd, dat hij niet goed in zijn hoofd was. Maar hij liet hem weten dat hij dat niet was, dat hij wist waar hij stond. En vanmorgen wil ik dit zeggen, broeders. Ik zou graag willen, zodat ik, niet dat ik het leven van Paulus suggereer, maar gewoon om een kleine ondergrond te geven. Want er zijn hier wellicht nog velen die vanmorgen zullen spreken, maar ik wilde deze gelegenheid hebben om dit te zeggen. Nu, ik wens dat elke afzonderlijke gemeente, zoals ik u erover hoorde, Bethel Temple, Independent, Assemblies of God en verschillende, ik wens dat u allemaal zou kunnen zien wat ik zie, dat u dat kon. Ik wens dat u het visioen kon zien dat ik zie. Dan zou u een duidelijker begrip hebben van de bediening. Toen ik de Baptistenkerk verliet om naar Pinksteren over te gaan, en Dr. Roy A. Davis, die mij had ingewijd in de Zendingsbaptistenkerk, me vertelde dat ik een nachtmerrie had gehad toen het visioen van de Heere kwam en tot mij sprak. En u weet hoe het toen met genezing stond. Het stond op een laag pitje. En ik wist niets over Pinkstermensen. Ik hoorde dat ze een stel heilige rollers waren die op de grond lagen te kwijlen als dolle honden. En dat ze moesten waaieren en ze weer in leven moesten brengen. Dat soort dingen allemaal. Dat was alles wat ik over de Pinkstermensen wist. Hij zei: wie denk je zal jou horen? Ik zei: als God me stuurt, is er ergens en is er iemand waar hij me naartoe stuurt. Dat klopt, ziet u. Want, zei ik, Dr. Davis, zei ik, hij was net zo echt. Ik stond naar hem te kijken, zei ik. Ze vertelden me dat, die visioenen. Ik ben er een grote gelovige van, broeders, dat gaven en roepingen onberouwelijk zijn. Ik geloof dat. Je wordt geboren, je kunt niet iets zijn wat je niet bent, en wanneer je van jezelf iets probeert te maken wat je niet bent, vervul je gewoon de rol van een huichelaar. En God, laat me sterven voordat ik een huichelaar word, zie. Laat me gewoon zijn wat ik ben. En maak het dan duidelijk en helder. En laat me dan zo zijn en dan weet iedereen het. Dan weet u het precies. En dus nu, zoals u weet, heb ik niet veel scholing gekregen, zoals ik al zei. Dus in theologie ben ik de armzaligste die er is. En ik veronderstel dat u dat wel weet, zie. En als prediker, ik kan mezelf er nauwelijks een noemen, omdat ik geen scholing heb gekregen en geen woorden ken enzovoort. Maar het weinige wat ik heb, van zoals mijn kennis van de Heere Jezus te kennen, door zijn genade, dat probeer ik te delen met al mijn broeders, overal, om dit te delen. Maar toen ik de Baptistenkerk verliet, wat de enige kerk is waar ik ooit in kwam of werd ingewijd, en ik werd in 1933 ingewijd in de Zendingsbaptistenkerk, Jeffersonville, Indiana. Het is een lid van de Zuidelijke Baptistenconventie. Toen ik me wegtrok en gewoon... Nu, de Baptistenkerk is een onafhankelijke kerk. We weten dat allemaal, dat het een... U kunt er over alles prediken wat u maar wilt, als uw samenkomst ervoor zal staan. Zei je, als u wilt prediken wat u maar wilt, daar hou ik van, zie? Want ik geloof dat het apostolisch is. Want het hoofd, de hoogste orde in de gemeente, is de herder. Dat realiseren we ons, de voorganger. En als een bisschop of iemand anders de openbaring van de voorganger eruit gaat slaan, hoe zal God dan ooit in zijn gemeente werken? Ziet u? U kunt het gewoon niet hebben. Dus, toen ik daaruit kwam, ontmoette ik de eerste groep. Dat was de genezing van kleine Betty Daugherty in St. Louis, Missouri. En het was een Pentecostal United, of een Pentecostal Jesus Name kerk, waar deze prediker toe behoorde. En zijn dochtertje werd genezen. Eerlijk gezegd dacht ik dat dat het was wat een Pinksteren maakte, omdat ze zich Jesus Only noemden. En ik dacht dat dat het was wat hen Pinksteren maakte, omdat ze zich zo noemden. En dat dat het verschil was. Dus, wel, van daaruit ging ik naar en een fijne man, hadden een grote bijeenkomst in St. Louis, en de foto staat daarin. En we hadden het Kiel Auditorium, en de eerste nacht of twee was het met 14.000 volgepakt, en we konden niet eens, moesten de politie bij de deuren zetten om ze weg te houden. En dan, daar vandaan, verder naar Richard T. Reed, van de gezegende oude Bijbeluur Tabernakel in Jonesboro, die ook van dezelfde organisatie was. En vandaar naar Dr. G. H. Brown, dezelfde organisatie, op Victor Street 505 in Little Rock, Arkansas. En vandaar naar de Westkust. En toen ik toen bij de Westkust aankwam, trof ik het vuur. Toen kwam ik erachter dat er net zoveel scheidingen onder de Pinkstermensen waren in hun organisaties als wij Baptisten hebben. Zie, er waren zoveel verschillen die ze hadden, waar ze verschilden. En er was Assemblies of God, en de Church of God, en de nog wat anders, en de nog wat anders, en de nog wat anders, en de verschillen. En ze hadden zich afgescheiden en hadden kleine grenslijnen getrokken. Al de andere broeders begonnen naar me toe te komen en mij te vertellen, wel, u bent een Jesus only met deze groep hier. Ik zei, nee, ik noem mezelf zo niet, zie. Hij zei, wel, u gaat met ze om. Ik zei, nou, dat maakt me dan niet, zie. En ik zei, ik ben gewoon, ze waren broeders. En hij zei, wel, ze zijn een stelletje. Wel, ze hebben niets dan een stelletje buizerdstokken en dergelijke erbij. Zo, waar. Ik zei, nu, neem me niet kwalijk. Ik heb daar echte godzalige mannen ontmoet. En het zijn mannen van God. En ik zei, ik ben er absoluut op tegen om ze slecht te noemen, want dat zijn ze niet. Wel, ik probeerde dan zo lang als ik kon zo vrij mogelijk te blijven zonder een van beide kanten te laten blijken. Wel, ik begon te bestuderen wat hun ideeën waren en wat hun scheidingen waren en wat veroorzaakte dat ze gescheiden waren. En ik ontdekte dat twee van de grote groepen, de ene werd Jesus Only genoemd en de andere werd Assemblies of God genoemd. En ze werden uitgeroepen of gescheiden vanwege de kwestie over de waterdoop. De een gebruikte Vader, Zoon, Heilige Geest en de andere gebruikte Jezus' naam. Wel, ik keek en aan beide kanten waren er grote mannen, dienstknechten van God. En ik dacht, o God, als ik ze allemaal kon zien verrijzen en gewoon verder gaan en maar gewoon niet hun grenzen trekken en zeggen, we zullen geen gemeenschap met elkaar hebben. Maar ik ontdekte erin dat de boze geest onder hen was gekomen en haat en strijd had veroorzaakt over kwesties die onder hen waren ontstaan. Ik dacht, dat is precies zo goed als de duivel het wil. Dat is precies wat hij wil. Zolang uw geweren op elkaar staan gericht, hoeven wij niet eens te vechten. En dus toen kwam het tot een uiteindelijke confrontatie. En die uiteindelijke confrontatie was in Seattle, Washington, ongeveer 1946. En op een morgen werd ik naar de voorzaal van het hotel gebracht, zoiets als dit, met een ontbijt met enkele predikers. En ik zou met twee belangrijke mannen spreken. En een van hen was Dr. Ness. Ik neem aan dat u Assemblies of God broeders hem herinnert. Hij was in het noordwestelijk territorium, een groot man, slim, geleerd. En hij vertegenwoordigde de Assemblies of God. En dan Dr. Sism van de United Pentecostal Church. Ik neem aan dat u United Pentecostal broeders hem herinnert. Hij was ook van de noordwestelijke territorium daarboven. En hij stond aan hun hoofd en van de districten daarboven. Wel, deze twee mannen hadden elkaar ontmoet. En ik zou voor hen worden gebracht, omdat de kanten scherp aan het worden waren. En het sneed me van alle kanten. En ik dacht, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Nu, wel, ze zeiden, nou, u moet of voor de een of voor de ander kiezen. Als u met de Jesus Name gaat, moet u Jesus Name worden. En als u met de Assemblies of God gaat, moet u weggaan bij de Jesus Name en Assemblies of God worden, enzovoort. Het kwam tot een punt waarop ik het de een of andere manier moest laten blijken. Ik had die ochtend veel gebeden voordat ik erheen ging. Ik zei, God help me, want daar zijn twee grote mannen, duizenden dienstknechten zijn er. En u heeft me hierheen gestuurd met een bediening. En ze zijn beiden uw dienstknechten. En moet ik dat kleine beetje invloed dat ik heb aan één organisatie geven, terwijl die de ander bevecht? Zie, ik kan me daar gewoon niet goed bij voelen. Ik denk niet dat het de wil van Christus zou zijn voor mij om het te doen. En ik zei, God, help me en geef me iets te doen, of geef me iets te zeggen. En toen, ik had niemand, ik moest daar gewoon staan, alleen de Heer Jezus en ik die morgen. Nou, het grote debat begon. Wat gaat u doen? Welke beslissing gaat u nemen? Ik zei, mijn beslissing is al genomen. Dat mijn beslissing is om tussen u beiden in te staan. En me bij geen van beide organisaties aan te sluiten. En te zeggen, met armen om u beiden heen geslagen, wij zijn broeders. Ziet u? Zie? Wij zijn broeders. Zie? En ik zei, ik heb geprobeerd om alle boeken te lezen die ik kon. Hoe dit opkwam, wat deze nieuwe kwestie werd genoemd, en hoe ze zichzelf afscheiden, en hoe dat deze op deze manier begon en op die manier. En ik zei, door met elkaar te twisten, zei ik, dat is hetzelfde wat de Pinksterbeweging opbrak op de dag na Pinksteren. Ze begonnen met elkaar te twisten. En ik zei, de zaak scheidt weer. Ik zei, bestaat er een mogelijkheid dat er een middenweg tussen u, uw broeders, zou kunnen bestaan? Is er iets dat daar zou kunnen staan? Nou, daar deden ze hun mond niet over open, want het lag erg scherp. U weet wel, zo'n 15, 20 jaar geleden, hoe het was, omdat de ene groep zich net uit de andere had getrokken, en er bestond heel veel wrijving. Dus, ik zei wel, broeders, hier is wat ik ga doen. God heeft me toch niet gezonden om te dopen. Hij stuurde me om voor zijn zieke kinderen te bidden. Ik zei dus, ik ga bidden voor de zieke kinderen, en uw predikers, doe het dopen zelf, zei ik. Ik zei, nu wil ik u iets vragen, gewoon zodat u het begrijpt. Ik zei, broeder Nest, deze Jesus Name mensen, gelooft u dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen wanneer ze in tongen spreken en dezelfde dingen doen die u in de Assemblies of God doet? Zij zeker. Ik zei, broeder Sissom, gelooft u dat de Assemblies of God de Heilige Geest hebben wanneer ze in tongen spreken en hetzelfde doen als u bij de doop? Hij zei, ja zeker. Ik zei, nu, de Bijbel zei, God geeft hen de Heilige Geest die hem gehoorzaam zijn. Nu, wie gehoorzaamde hem? Wie gehoorzaamde hem? Wie van u gehoorzaamde hem? En God gaf u beiden de Heilige Geest, zie? Ik zei, zou u zeggen, broeder Sissom, dat broeder Nest de Heilige Geest niet heeft? Zei nee. Ik zei, zou u zeggen dat broeder Sissom de Heilige Geest niet heeft? Nee. Zie, dat ze geloofden allebei dat de ander de Heilige Geest had. Maar ziet u, het is gewoon niet logisch, broeder. Het is niet logisch. En ik hoorde, wat later dan dat, kom zo terug op mijn stelling, de Finse broeders hier, nadat ik Finland had verlaten, waar God ons, van wat ik dacht, een van onze grootste samenkomsten heeft gegeven, daar waar een kleine dode jongen werd opgewekt en vele dingen. Ik had in Stockholm, Zweden, Levi Petrus ontmoet, van de Philadelphia-kerk daar, die een groot man van God is, in de Philadelphia-kerk. Broeder Gordon Lindsay, die was nu, denk ik, niet dat hij er nu toe behoort, maar hij behoorde tot de Assemblies of God. En de Assemblies of God is een van mijn grote sponsors, internationaal. En de Four Square, die een afscheiding was van de Assemblies of God, is een van mijn grote sponsors. De Oneness is, internationaal, een van mijn grote sponsors, ziet u? En ik heb gewoon dat standpunt ingenomen, alleen maar scherpe kantjes achterlatend, en heb toen een standpunt ingenomen dat ik voor geen van beide kanten van het getwist ga staan, totdat we kunnen zien dat we broeders zijn en bij elkaar komen. En dan zullen we allemaal datzelfde directe doelstelling daar zien, waar we aankomen, het motief en het doel om zo te handelen. En u moet eerst uw motief en doelstelling testen. Zoek eerst de wil van God, en zoek dan uw doel, en toets dan uw motief en kijk of uw motief juist is. Dan, zoals Jezus zei in Marcus 11, 24, als u tot deze berg zegt, wordt opgeheven en niet in uw hart twijfelt, maar zolang u twijfel in uw hart hebt of het de wil van God is, of uw motief of doelfout is, hoe zal het dan bewegen? Maar wanneer u weet dat uw motief goed is en het de wil van God is en uw doelstelling is juist, dan moet het bewegen. Dat is alles. Maar God heeft iets verkeerd gezegd. Dat is nou de reden, als ik naar het podium ga in kerken, dat niemand mij ooit deze dingen op het platform heeft horen noemen, die kwesties. Ik laat ze gewoon met rust. Zie, dat zijn uw mannen, zie. Ik ben hier om u te helpen zielen te winnen voor Christus door een goddelijke gave, ziet u, zie. Het doet er niet toe, doop maar hoe u het doet. Maar dan, wanneer het dan komt, natuurlijk ben ik van alles genoemd. Ik ben genoemd, ik weet niet hoeveel, alles van een geïncarneerde zoon van God tot een duivel, dat is waar, alles. Maar uiteindelijk ben ik uw broeder, medeburger van het Koninkrijk van God, met u allen meewerkend voor het Koninkrijk. En dat is waar. Nu, Ik zal, als het in orde is en u denkt dat we genoeg tijd hebben, zou ik het fijn vinden u te vertellen hoe we dat besproken hebben. Zou dat in orde zijn, broeders? Even voor een ogenblik. Broeder Nestenhun. Goed. En het zou wat kunnen zijn wat u een beetje zou kunnen helpen. Het zou u er helpen begrijpen, min of meer. Ik heb hier een paar van de dingen opgeschreven die ik me herinnerde dat ze daar hadden. En dus vroegen ze me, wat geloofde ik van de drie eenheid? Geloofde ik dat er een drie eenheid van God was? Nu, broeders, als we dit benaderen, hoop ik dat, als dit voorbij is, dat we nog dezelfde broeders zullen zijn die we steeds zijn geweest. Zie? Maar ik voel dat ik het aan u verschuldigd ben, omdat uw mensen naar mijn bijeenkomsten komen, en ik zou zeker niet een van hen misleid willen laten weggaan. En ik heb altijd de mensen die mij schriftelijk vragen stellen verteld, behalve wat ik op het podium predik, en hier zit mijn secretaris enzovoort. Als zij mij een vraag stellen, hoe zit het met dit of wat dan met dat, ik zei, vraag het uw voorganger, zie? Want als hij u tot zover heeft geleid, tot u de Heilige Geest hebt ontvangen, dan zal hij u verder leiden, ziet u? U, zie, vraag het uw voorganger, want dergelijke kleine dingen veroorzaken verwarring, en daarom blijf ik erbij weg, ziet u? Nu, en er werd gezegd dat ik een vechter tegen organisaties was. Nu, dat ben ik niet. Ik denk dat organisaties wonderbaar zijn. Maar wanneer uw systeem van uw organisatie corrupt wordt, daar ben ik op tegen, zie? Ongeacht of het eenheid is, of het de drie eenheid is, of wat het ook is, het systeem, dat wanneer u op een plaats komt, u nu en zegt, wij zijn de Assemblies of God. Wel, wie is dat aan de overkant van de straat? Oh, dat zijn onze broeders. Zij worden de United Pentecostal genoemd. Wel, wie is dat daar? Oh, dat zijn de Four Square broeders. Oh, we zijn wonderbare broeders. We hebben een geweldige gemeenschap met elkaar. Oh, geloven jullie allemaal hetzelfde? Oh ja, we geloven. Nu, wel, wat maken jullie zo? Wel, deze broeders kopen op deze manier, en deze dopen op deze manier, gezicht van ons weggekeerd, en deze dopen, zoals we daar in Zuid-Afrika, broeder, tegenaan liepen. Ze vroegen het mij, één groep doopt drie keer met het gezicht voorover, een andere groep doopte drie keer met het gezicht achterover. En ze zeiden, ik zei, waar haalt u dat vandaan? Iemand zei, toen hij stierf, zei de Bijbel dat hij voorover viel. En zei, daarom moeten we ze voorover laten vallen. En ik zei, wel, en de andere groep, wat dan, en jullie dan? Zei, hebt u ooit wel eens iemand met zijn gezicht naar beneden begraven? Wel, en weet u wat er gebeurde? Ze gingen uiteen en maakten twee groepen, twee organisaties. Oh, lieve genade, broeders, dat is precies wat de duivel wil. Dat is precies wat hij wil, ja, om u... Nu, ziet u, het is niet de apostolische geloofszending of ook niet de Pinkster Assemblies aan de andere kant. Dat is het niet. Er zijn fijne mannen in beide groepen, zoals hier. Maar ziet u, het is het systeem ervan. Het is net zoals de katholiek, zoals ik vaak heb gezegd. Als hij katholiek is en op Christus vertrouwt voor redding, dan is hij gered. Zeker, dat is zo. Als hij op de kerk vertrouwt, is hij verloren. En ieder van uw Pinksterbroeders weet, als we naar de Pinkstergemeente opzien om ons te redden, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dat klopt, omdat we verloren zijn. Dat is waar. Maar als we naar Jezus Christus opzien, dan zijn we gered, door uw geloof. Dat wat een voleindigd werk. En deze kleine dingen van werken en merktekenen, het maakt niet veel verschil. Nu, ik zei tegen broeder Sism, tegen en broeder Ness, om uw vraag te beantwoorden, zei ik, nu, ik kies geen partij voor een van uw broeders. En ik weet dat zolang jullie twisten, jullie beiden fout zijn. Zie? Want ik zou liever fout zijn in mijn leer en recht in mijn hart, dan recht in mijn leer en fout in mijn hart. Zie? Ik zei, tenslotte gaat het om uw hartstoestand. En ik heb daar een gewoonte van gemaakt om dit te weten, dat als een man, ongeacht wat hij ook doet en hoeveel hij ook van mening verschilt, en wat hij over mij zegt, als ik in mijn hart, niet alleen uit plichtsgevoel, maar vanuit mijn hart die man niet zo goed kan liefhebben als ik een ander liefheb, dan weet ik dat er hier binnenin iets fout is, zie? Dat is juist. Want het maakt niet uit of hij, een kleine broeder kwam niet lang geleden, een kleine Church of Christ broeder, en oh, hij ging daar staan en hij zei, deze vent is een duivel, zie? Hij zegt van de Heilige Geest, hij zei, zoiets bestaat niet. Zij, wel, alleen de 12 apostelen ontvingen de Heilige Geest. En een goddelijke genezing werd alleen aan die 12 apostelen gegeven. En ging verder, ongeveer een half uur. En ik zei, even een ogenblik, broeder. Ik denk dat u me even een kans moet geven om dit te verdedigen, zie. Ik zei, u zei dat u sprak waar de Bijbel sprak en zweeg waar het zweeg. En hij zei, dat doen we ook. Ik zei, nu, u zei dat het alleen de 12 apostelen waren die de Heilige Geest ontvingen. De Bijbel zei dat er 120 in de bovenzaal waren toen de Heilige Geest viel, vrouwen en al. En wilt u mij vertellen dat u denkt dat Paulus de Heilige Geest niet had en hij ontving het een lange tijd daarna, zie? En u zei dat de gave van genezing alleen aan de 12 apostelen werd gegeven en Stefanus ging een paar dagen later op weg en hij was niet een van de 12, hij was zelfs geen prediker, hij was een diaken. En ging naar Samaria en wierp duivelen uit. En ik zei, oh broeder, ik werd erg stil op dat moment, ja, waar u het moest nemen. En nadat het voorbij was, maar ik zei, ik vergeef u dat u mij een duivel hebt genoemd, want ik weet dat u dat niet meende. En toen hij dan geëindigd had, kwam hij naar voren. Hij zei, er is één ding wat ik kan zeggen. U hebt de geest van Christus. Ik zei, nu broeder, wat ben ik? Een duivel of een Christus? Zie, zie. Maar ik zeg u, zie, omdat een man, hij kon bespeuren dat ik van hem hield, maakt niet uit of hij het oneens was en verschrikkelijk oneens was en me afkraakte. Ik ben een jager, en met wilde beesten, mijn hele leven. En mensen hebben gezegd, hoe, die keer dat ik die beer moest doden met een mes, zie, zeiden, was u niet bang voor hem? Ik zei, nee, als ik bang voor hem was geweest, zou hij mij hebben gedood, zie. Maar, zie, u kunt ze niet afbluffen, ze weten of je bang voor ze bent of niet. Bent u bang voor een paard, en let op wat een paard doet, hij zal je schoppen, zie. Dus, als je bang bent, je kunt niet bluffen, je moet het echt hebben. Zo is het met Satan. Zo is het bij mensen. Je moet mensen lief hebben. Je kunt niet zomaar bluffen, je moet het hebben. Of ergens zul je kleur moeten bekennen, zie? Dat is waar, je moet de mensen echt lief hebben en zij weten dat u hen lief hebt, zie? Er is iets mee. En de man nu belde mijn vrouw een paar dagen geleden op en zei, is broeder Branham er? Zei, nee. Zei, wel één ding moet ik zeggen. Ik verschilde met hem van mening over theologie, maar ik zeg dat hij een dienstknecht van Christus is. Dus toen hem, en toen voordat ik wegging, stuurde hij een brief naar me en hij zei, ik kom zodra u terug bent. Ik wil die doop van de Heilige Geest waar u het over hebt. Dus ziet u, maar als u gewoon, als ik dat gevoel had gehad om het zo te zeggen, wel, u bent niks waard. Uw oude denominatie is waardeloos en al jullie Church of Christ lui zijn waardeloos. Jullie zijn waardeloos. Jullie zijn duivels. Dan zou ik die man nooit hebben gewonnen. En als ik hem had verteld dat ik hem lief had en het niet in mijn hart meende, zou hij wel beter hebben geweten. Dat is gewoon hoe het is. Je moet het in je hart menen. En zo is het op de avonden wanneer ik dat platform opwandel, onder die onderscheiding, zie? Ik denk er niet aan. Ik eet gewoon niet tijdens, vanaf het avondeten, en vast en bid, en blijf in de kamer, want hij beloofde mij dat hij het zou doen. En daarom ga ik zonder enige twijfel, want hij beloofde dat hij het zou doen. Daarom, zie, ik weet dat mijn motief is wat, mijn doelstelling is wat, voor het bevorderen van het Koninkrijk van God. Of iemand deze kant, die kant opgaat, naar welke kerk hij ook gaat. Zolang hij maar tot Christus komt, maakt het mij niet uit. En dat is in mijn hart, zie. En het maakt niet uit of we ons bij de Church of Christ aansluiten, dat is helemaal in orde. Dat is prima. Als hij, bij welke kerk hij zich aansluit, dat maakt mij niet uit. Maar zolang ik zijn ziel bij Christus heb gewonnen, is de hoofdzaak. Dus ik zei, broeder Ness, niet om het oneens te zijn. Nu ik ga, is het een orde om dit te gebruiken, broeder? Ik zei, ik wil dit zeggen en uitleggen. En hierbij zou ik het tot uw broeders hier misschien zeggen. Nu, noem dit niet in uw samenkomsten. Als u het wel doet, doe me dan een plezier. Laat me gewoon uw broeder zijn, zie. En ik, en als ik verkeerd ben, vergeef me dan. Maar ik wil u uitleggen, aangezien er hier vanmorgen beide groepen zitten, van zowel de eenheid als de assemblies ook, en het drie-eenheidsgeloof. Nu, ik wil deze uitspraak doen. Ik wil zeggen dat ik geloof dat beide zijden verkeerd zijn, zolang ze maar met elkaar ruzien, omdat hun motieven verkeerd zijn. En zolang uw motieven verkeerd zijn, ongeacht wat uw doelstelling is, maar zijn uw motieven voor die doelstelling verkeerd, dan zal het nooit werken. Dat is waar. Nu, sommige mensen hebben gezegd, broeder Branham, u bent een Jesus only. Ik wil zeggen dat dat een vergissing is. Ik ben niet een Jesus only. Zegt iemand, broeder Branham, bent u een Trinitariër? Nee, meneer, ik ben geen Trinitariër. Ik ben een christen. Zie? Het woord Trinitariër komt zelfs niet eens in de Bijbel voor, het woord drie-eenheid. En ik geloof niet dat er drie afzonderlijke goden zijn. Ik geloof dat er één God is in drie bedieningen. Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat is nou waarom we bevolen werden om te dopen in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Ik geloof dat het God is die afdaalt, neerkomt. Nu, God, toen Hij voor het eerst aan een mens verscheen, was Hij in een vorm van een vuurkolom. Gelooft u niet, waar? Iedere Bijbellezer die weet dat de vuurkolom die in de woestijn was de Logos was, dat de engel van het verbond was, wat Christus was. Want Hij zei, Hij was, het was niet. Ik geloof dat het Johannes 6 daar is. Hij zei, voor Abraham was, over de ik ben, Hij was de ik ben. Dus dat was God, heilig. Zelfs als een man de berg aanraakte, moest hij gedood worden. Zie? Goed. Nu, diezelfde God probeerde zich terug te werken in zijn schepping, die hij schiep. Nu, hij kon niet vlakbij hen komen, omdat ze zondig waren. En het bloed van geiten en schapen had de zonde nooit weggenomen. Dat weten we. Het bedekte de zonde alleen maar. Nu, maar dan, diezelfde God die de vuurkolom was, hij werd vlees door zijn zoon en woonde in een lichaam genaamd de Heere Jezus Christus. De Bijbel zei, in hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. En Jezus zei in 1 Timotheus 3:16, buiten twijfel groot is het geheimenis van de Godzaligheid. En als zij het groot konden noemen, wat zouden wij dan doen, zie? Groot is het geheimenis van God, want God werd gemanifesteerd in het vlees en gezien door engelen en opgenomen in de heerlijkheid enzovoort. Nu, en hij zei in Johannes 14 tot Thomas, als u mij hebt gezien, hebt u de Vader gezien. En waarom zegt gij dan, toon ons de Vader? De Bijbel zei dat God in Christus was, de wereld met zichzelf verzoenend. Nu, God kan geen drie mensen zijn, drie goden, evenmin kan Jezus zijn eigen Vader zijn, in één, ziet u? Dus ziet u, het maakt beide volkomen verkeerd. Nu, als u het gewoon wilt opmerken, er is geen plaats, als we drie goden hebben, zijn we heidenen. Nu, dat weten we wel. Zoals de Jood op een keer tegen me zei, toen ik met hem sprak, zei, wie van hen is uw God? Welke is uw God? De Vader, de Zoon of de Heilige Geest? Welke is de uwe? En ik zei, er zijn geen drie goden. Hij zei, u kunt God niet in drie stukken hakken en hem aan een Jood geven. Ik zei, nee meneer. Ik zei, toen John Ryan van blindheid was genezen, daar in Fort Wayne, weet u wel, en deze rabbi hier in Mishawa, of van Fort Benton Harbor, hij zei, u kunt God niet in geen drie stukken hakken en hem aan een Jood geven. Ik zei, zeker niet. Dat doe ik niet. Ik zei, rabbi, zou het moeilijk voor u zijn om de profeten te geloven? Hij zei, nee. Ik zei, in Jesaja 9:6, over wie had hij het? Een kind is ons geboren, een zoon is gegeven, zou raadsman, sterke God, vredevorst genoemd worden. Hij zei, dat was de Messias. Ik zei, dan, rabbi, in welke relatie zal de Messias staan tot God? Hij zei, hij zal God zijn. Dat is wat ik dacht, zie. Nu ziet u, dat klopt precies, dat is hij. En dus zei ik, vertel me nu waar Jezus faalde om precies te vervullen wat de profeet zei dat hij zou doen. En hij begon te huilen en rond te lopen. Ik zei, daardoor heeft John Ryan zijn gezichtsvermogen, zie. En hij zei, het zij verre dat God een zoon zou hebben. Ik zei, de grote Jehovah overschaduwde een vrouw, zoals de profeet zei dat hij zou doen, en schiep een bloedcel. En door die bloedcel ontstond het lichaam van Christus. Kijk, in het Oude Testament, rabbi, zei ik, toen een man een offer ging brengen, nam hij een lam. Hij wist dat hij de geboden van God had gebroken, dus nam hij een lam, hij beleed zijn zonden en dit lam werd gedood. Terwijl zijn handen op het lam lagen, zijn belijdenis dat hij wist dat hij zou moeten sterven voor zijn zonden, maar het lam nam zijn plaats in en de bloedcel werd gebroken. En hij hield het lammetje met zijn hand vast, totdat hij voelde dat zijn kleine leven eruit ging en het verstijfde. Daarna goot de priester natuurlijk het bloed op het vuur, het koperen oordeelsaltaar. Vervolgens zei ik, die man dan, hij ging daar toen vandaan, wetende dat het lam zijn plaats had ingenomen, maar hij ging weg met hetzelfde verlangen dat hij had toen hij binnenkwam, zie, omdat het geen zonde kon wegnemen, zie. Maar dan, in dit geval, heeft de aanbidder eenmaal gereinigd geen geweten van zonde meer. Daar werd er jaarlijks een offer gebracht. Maar, zei ik, nu is er deze keer, de aanbidder eenmaal gereinigd, heeft geen geweten meer van de zonden. Want, kijk, rabbi, in de hemoglobine, dat kleine leven dat in de cel begint, wat van het mannelijke komt, in het vrouwelijke, en zij produceert het ei, maar een kip kan een ei leggen, maar als ze niet bij de mannelijke vogel is geweest, zal het nooit uitkomen. En ik zei, God, de grootste die alle tijd en ruimte vulde, vernederde zich toen tot één kleine kiem, tot de schoot van een vrouw. En toen zei ik, wanneer wij vandaag gered worden, Jezus was nog Jood, nog heiden. Want het ei produceerde alleen het vlees. Het bloed bevatte het leven. Dus wij zijn gered door het bloed van God, ziet u? Hij was nog Jood, nog heiden, hij was God. Daarom, wanneer wij naar het altaar komen en onze handen door geloof op zijn hoofd leggen en het verscheuren en de smart op Golgotha voelen en onze zonde belijden, dat wij verkeerd zijn en dat hij in onze plaats stierf, dan, ziet u, zei ik, het bloed van dat lam kon niet terugkomen op deze, het bloed dat, de bloedcel die werd verbroken, en het leven dat werd losgelaten bij het breken van deze bloedcel van het lam, kon niet terugkomen op de aanbidder, omdat het een dierlijk leven was, en niet met het menselijk leven zou samengaan. Maar deze keer, toen die bloedcel werd verbroken, was het niet alleen een man, dat was Gods leven dat werd vrijgegeven. En als de aanbidder door geloof zijn handen legt op de Zoon van God en zijn zonden belijdt, dan komt niet het leven van een ander mens, maar het leven van God in deze man terug, wat eeuwig leven is. Het woord Zoe, dat vertaald wordt als Gods eigen leven, en hij zei dat hij ons Zoe, eeuwig leven, zou geven, en nu zijn we zonen en dochters van God. Daar hebt u het. Ik zei, nu wat is het? Het is God die neerdaalt. Hij kwam, eerst kon geen mens hem aanraken, omdat de mens had gezondigd. Toen kwam hij neer in een lichaam om de zonde te ondergaan, om de zonde te nemen. Zie, hij, het enige wat God kon doen om rechtvaardig te zijn, was om het zo te doen. Bijvoorbeeld, wat als ik vanmorgen de rechtspraak had over dit gehoor, zoals God die had over het menselijk ras, en ik zei, de eerste man die naar die paal kijkt, sterft, en Tommy Hicks kijkt ernaar. Nu, ik neem bijvoorbeeld Carl, broeder Carlson, u sterft voor hem. Dat zou niet rechtvaardig zijn. Zou ik zeggen, Leo, jij bent mijn secretaris, sterf jij voor hem. Dat zou niet rechtvaardig zijn. Billy Paul, mijn zoon, sterf jij voor hem. Dat is niet rechtvaardig. De enige manier waarop ik rechtvaardig kan zijn, is door zelf zijn plaats in te nemen. En dat is wat God deed. God is een geest. En hij schiep, hij veranderde zijn rol. Het zou de mensen diep moeten raken om te denken aan kleine Jehovah. Hij had kunnen komen als een volwassen man, maar hij kwam in een kribbe, boven een mesthoop. Kleine Jehovah, die huilde als een baby. Kleine Jehovah, die als een jongen speelde. Kleine Jehovah, aan het timmeren, als een werkman. Kleine Jehovah, in de tienertijd. Jehovah, hangend tussen hemel en aarde, met klodders van dronkenlappen en spuug van soldaten op zijn gezicht. Jehovah stervend voor zijn kinderen. Jehovah stervend om te verlossen. Geen andere persoon, maar God zelf, ziet u? God, dat was zijn bediening. Waarom? Hij probeerde terug te komen naar het hart van de mens. Nu, we konden hem daar niet aanraken. Hier voelden we hem met onze handen. Nu, wat deed hij door het offeren van dat lichaam? Hij werd Jehovah in ons. Wij zijn delen van hem. Op de dag van Pinksteren barstte de vuurkolom zich uiteen en tongen van vuur zetten zich op een ieder, wat liet zien dat God zich verdeelde onder zijn gemeente. Dan, broeders, als we alleen maar bij elkaar kunnen komen en dat bij elkaar kunnen brengen, dan hebben we Jehovah in de volheid, wanneer we samenkomen. Maar hoe kunnen we dat als deze in tongen spreekt en de doop heeft, deze, en dan deze lik van vuur hier houden en deze, laten we het bij elkaar doen. Toen God op de Pinksterdag neerkwam en de Bijbel zei, tongen van vuur zetten zich op ieder van hen, en zei, tongen als vuur, deeltjes. Het was die vuurkolom die zich verdeelde en zich opsplitste onder de mensen, omdat wij broeders zouden zijn. Te dien dagen zult u weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij, ik in mij en u in mij. En wij zijn één. We zijn één, niet verdeeld. Nu, Jehovah God hierboven kon het menselijk ras niet aanraken vanwege zijn eigen wet van heiligheid. Jehovah God werd zonde voor ons en betaalde de prijs, zodat dezelfde Jehovah God in ons kon komen en leven. God boven ons, God met ons, God in ons. Niet drie goden, één God. Professoren worden krankzinnig als zij het proberen uit te zoeken. Het is een openbaring. Het moet aan u geopenbaard worden. Nu, als het om de doop gaat, nu, veel mensen, nu, u moet dat doen, broeders. Of het is zoals ik tegen broeder Sism zei en tegen broeder Ness, dat als u het discussiepunt kwam te spraken, en ieder, velen van uw geleerden hier zijn beter bekwaam dan ik, maar ik heb veel bestudeerd over het onderwerp. En ik heb de pre-Nicea-vaderen gelezen, het concilie van Nicea, en al de geschiedschrijvers enzovoort. Die kwestie kwam op tijdens het concilie van Nicea. Beide kanten vormden zaad. Toen de katholieke kerk de extreme trinitaire kant ging, en de andere overging op het unitarisme. En beide kanten ontwikkelden zich. Inderdaad, want de mens had er iets bij in te brengen. U moet God het laten doen. Wij hoeven het niet uit te vogelen. Laten we broeders zijn. Laten we doorgaan en laat God de zaak doen wat hij gaat doen. Als hij oneindig is en alle dingen weet en het einde vanaf het begin heeft voorspeld, hoe kunnen wij er dan iets aan doen? Blijf gewoon doorgaan. Dat is de manier. Blijf in pas, zoals ik gisteravond zei, met onze grote Joshua. Kijk nu. Als er drie goden zijn, ik wil u gewoon laten zien hoe belachelijk dit is. Als er drie goden zijn, dan was Jezus zijn eigen Jezus zou zijn eigen vader niet kunnen zijn en één zijn. En als er drie zijn, werd hij niet maagdelijk geboren. Nu, hoeveel? Ik zal zeggen dat dit God de Vader is. En dit is God de Zoon. En dit is God de Heilige Geest. Nu, voor de verschillende broeders van u hier, let u hier maar een ogenblik op en dan ziet u waar ik op probeer te wijzen. Ik bid dat God u het zal laten zien. Nu, kijk. Jullie geloven allebei hetzelfde, maar de duivel is gewoon tussen jullie ingekomen en heeft jullie erover uit elkaar laten gaan. Het is precies hetzelfde en ik zal het u bewijzen met de hulp van God en met Gods Bijbel. Als het niet de Bijbel is, neem het dan niet aan. Juist ja. Maar kijk nu. Dit is wat God de Vader, dit is God de Zoon, dit is God de Heilige Geest. Wel nu, laten we nu even stoppen en deze drie daar demonstreren. God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Oh, ik zal niet genoeg tijd hebben om dit te doen. Ik zal me haasten zo snel als ik kan. Vergeef me, mijn broeders, maar ik ben er nooit aan toegekomen om tot u te spreken en ik wil dit doen. En nou kijk, God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Nu, wie was de Vader van Jezus Christus? God was de Vader van Jezus Christus. Dat geloven we allemaal, is dat juist? Goed. Nu, als we Matthäus 28:19 nemen, toen Jezus zei, ga dan heen, onderwijs al de volken en doop ze in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest. 10 dagen later zei Petrus, bekeer u en laat u dopen in de naam van de Heer Jezus Christus. Ergens is er een regelrechte tegenstrijdigheid. Nu, laten we niet, iedereen heeft getuigd en dergelijke. Hier is het, hier is mijn geloof en ik leg het gewoon voor u neer, broeders. Ik zeg dit niet in de preekstoelen, het is aan u. Maar ik wil u tonen wat ik zie, aan beide kanten, zodat de Heilige Geest het aan u openbaart, zie? Nu, Matthäus 28:19, en als Matthäus 28:19 een tegenspraak is met Handelingen 2:38, dan is er een tegenspraak in de Bijbel en is het papier niet waard waarop het geschreven is. Nu, als u het opmerkt, in Matthäus het 16e hoofdstuk gaf Jezus aan Petrus de openbaring en gaf hem de sleutels. Nu bedenk, de Bijbel wordt niet geopenbaard door theologie van een of andere door de mens gemaakte programma. Nee, het is een openbaring. Het was een openbaring om te beginnen. Waarom heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain? Het werd hem geopenbaard dat er geen perziken en appels en sinaasappels en appels waren. Als appels de vrouwen doen beseffen dat ze naakt zijn, kunnen we de appels beter weer doorgeven, broeder. Denkt u ook niet? Nu, dat klinkt heiligschennend, maar ik bedoel dat niet te zeggen. Maar het waren geen appels. Nee, meneer. Nu, en als dat zo is, dan was het aan Abel geopenbaard dat hij het bloed van zijn vader was. Dus offerde hij bloed, omdat het een openbaring was. De hele zaak is daarop gebouwd. Nu kijk, hier is een oude ongeletterde visser. Zelfs niet genoeg scholen, de Bijbel zei dat hij ongeletterd en ongeleerd was. Maar hij stond daar en Jezus stelde de vraag, wie zegt u dat ik de Zoon des Mensen ben? Eén zei, wel u bent Mozes, of ze zeggen dat u Mozes bent. Wie zeggen ze, zegt men dat ik ben? Eén zei, wel dat u Jeremia bent, of de profeten, en dit, dat en nog wat. Hij zei, dat is de vraag niet, ik vroeg het jullie. Wie zegt u dat ik ben? En Petrus zei rechtuit, gij zijt de Zoon van God. En hij zei, gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jonas. Nu let op, vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, ziet u? Nu let op. Nu de katholieke kerk zegt dat hij de gemeente op Petrus bouwde. Dat is verkeerd. De protestantse kerk zegt dat hij haar op zichzelf bouwde. Maar let nu op en zie of het zo is. Hij bouwde haar op de geestelijke openbaring. van wie hij was, zie. Want hij zei, gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jonas, vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Ik zeg dat gij Simon bent, op deze rots. Welke rots? De openbaring zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Toen Petrus dan daarbij aanwezig was, toen Matteüs 28 werd geciteerd en het omkeerde, en 10 dagen later met die openbaring en in de naam van de Heer Jezus Christus doopte, waarom deed hij dat met de openbaring van God en had de sleutels tot het koninkrijk, broeder? Nu, misschien kwets ik u een ogenblik, de ene kant van jullie, maar stop eens even. Er is geen enkele plaats in de Bijbel waar iemand ooit werd gedoopt in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Er is niet één plaats in de schrift, en als er wel één is, toon die dan. En als u het ergens in de religieuze geschiedenis kunt vinden, tot de vorming van de katholieke kerk, wil ik dat u het voorlegt. Er is geen plaats nu, en dat is waar. Maar wacht even, uw eenheid, even een ogenblik. Nu, er is geen plaats waar, als iemand mij één tekst in de schrift kan laten zien waar die ceremonie gebruikt werd, in de Bijbel van Vader, Zoon, Heilige Geest, dan bent u verplicht mij te komen vertellen waar iemand zo werd gedoopt. En sommigen van hen zeggen, nou, ik neem wat Jezus zei, niet wat Petrus zei. Als ze met elkaar in tegenspraak waren, wat moeten we dan doen? Als het niet alles God is, welk deel van de Bijbel is dan juist? Het moet allemaal overeenkomen en samenvallen. En alleen de openbaring van God. Onze scholen zullen het nooit onderwijzen. Het is een openbaring dat u het moet zien. Dan, als die twee mannen tegengesteld waren aan elkaar, wat voor een Bijbel lezen we dan? Hoe weet ik of Johannes 14 juist is of niet? Hoe weet ik of Johannes 3 juist is of niet? Hoe weet ik dat, zie? Maar de enige manier waarop ik geloof in God kan hebben, is door te weten dat de Bijbel juist is en te geloven dat het juist is en er precies bij blijven. Hoewel ik het niet begrijp, ga ik er toch mee. Maar wanneer deze tegenstrijdigheden opkomen, dan ga ik voor God, om erachter te komen. En dezelfde engel die mij in de samenkomst ontmoet, in 's nacht, is dezelfde die mij dit heeft geleerd, zie? Nu, kijk of dit, hoe dit nu is. Nu, Matteüs 28:19. Laten we nu een ogenblik zien. En nu ga ik Handelingen 2:38 hier nemen. Waar Petrus zei, de Heer Jezus Christus. En Matteüs zei, Vader, Zoon, Heilige Geest. Nu luister. Hij zei, doop hen niet in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Dat zei hij nooit. Er staat geen naam in naam in naam. Hij zei nooit, doop hen in de namen van de Vader, Zoon en Heilige Geest, want dat is niet eens zinnig. Hij zei, doop hem in de naam, N-A-A-M, van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Is dat juist? Van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het voegwoord N-N-N. Niet namen, niet in de naam van de Vader, naam van de Zoon, naam van de Heilige Geest. Niet in de namen van de Vader, Zoon en Heilige Geest, maar in de naam, N-A-A-M, enkelvoud van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu, welke ervan is de juiste naam om in te dopen? Het is één naam. Welke is het? Is Vader de juiste naam? Of is Zoon de juiste naam? Of is Heilige Geest de juiste naam? Ergens is het een naam. Is dat zo? Wel nu, ik wil u dan iets vragen. Als de naam, dan als Jezus zei, doop hem in de naam van de Vader, Zoon en Geest, hoeveel geloven dat Jezus dat heeft gezegd? Dat is de schrift, Matteüs 28:19. In de naam van de Vader, Zoon, is iets dat we... Nee, het is, ik dacht dat... Goed, meneer. Ja, goed.
In the name of the Father, Son and Holy Ghost...
Nu, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu luister, broeders, er bestaat niet zoiets als naam van de Vader, omdat Vader geen naam is. Het is een titel. Er bestaat niet zoiets als de naam van de Zoon, want Zoon is een titel. Er bestaat niet zoiets als de naam van de Heilige Geest, dat is wat hij is. Ik zei dat een ochtend bij een predikersontbijt, en een vrouw, uit de orde natuurlijk, wie zoiets zou verstoren, ze zei, wacht eens even, wat blieft, zij, Heilige Geest is een naam. Ik zei, dat is wat het is. Ik ben een mens, maar mijn naam is niet mens. Het is de Heilige Geest, dat is geen naam, dat is wat het is. Het is een zelfstandig naamwoord natuurlijk, maar het is geen naam. Nu, als hij zei, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en nog Vader, Zoon of Heilige Geest is een naam, wat is dan de naam? Dat willen we te weten komen. Nu, We kunnen het hier allemaal op één plaats krijgen, als u alleen oplet en een beetje tijd spaart nu. Of een beetje tijd bespaart, bedoelde ik te zeggen. Merk nu op, Matteüs 28, 19. Nu, ik zeg niet dat. Misschien u zou het gedaan kunnen hebben, sommigen van uw zusters of broeders. Misschien heeft u wel eens een boek opgepakt en achterin hebben gekeken en er stond Jan en Marie leven nog lang en gelukkig. Wel, wie zijn Jan en Marie? Wie zijn Jan en Marie die nog lang en gelukkig leven? Er is maar één manier hoe u ooit zult weten wie Jan en Marie zijn. Dat, als het een raadsel voor u is, ga dan terug en lees het boek. Is dat waar? Ga terug naar het begin en lees het helemaal. En het zegt dan wie Jan en Marie zijn. Wel, als Jezus zei, Jezus Christus, de Zoon van God, die zei, ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hem in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En zowel Vader, Zoon of Heilige Geest is geen naam. Dan, als het een raadsel is, kunnen we beter teruggaan naar het begin van het boek. Laten we nu terugslaan naar het eerste hoofdstuk van Matteüs en beginnen daar, geeft het geslachtsregister weer, tot het bij het 18e vers komt. Nu kijk, kijk nu even een ogenblik. Dit is Vader aan mijn rechterkant. Dit in het midden is Zoon. En dit is de Heilige Geest. Nu, dit is de Vader van Jezus Christus. Is dat goed? God is de Vader van Jezus Christus. Geloven we dat allemaal? Goed. Nu, Matteüs 1:18 staat, de geboorte nu van Jezus Christus was aldus, toen zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, voordat zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de... Ik dacht dat God zijn vader was. En zij zal een zoon baren, zij zullen zijn naam Jezus noemen, en Jozef, haar man, omdat hij rechtvaardig was, haar niet in het openbaar te schande wilde te maken, maar wilde haar onopgemerkt verlaten, als volgt, terwijl hij deze dingen overwoog, zie, de engel des Heeren verscheen aan hem in een droom, zeggende, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de, ik dacht dat God zijn vader was. Nu heeft hij twee vaders, broeders. Dat kan niet. Als hij dat was, was hij een bastaardkind. En wat voor een religie hebben we daar dan? U moet toegeven dat God de Vader en de Heilige Geest één en dezelfde geest is. Wel zeker, zeker, het is één en dezelfde geest. Nu, we hebben dat dus gezien. En zij zal een zoon baren en zij zullen zijn naam Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden van zijn zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden. Ik citeer de schrift, uw predikers weet dat, terwijl ik verder ga. Opdat vervuld zou worden, gesproken is door de profeet, door de Heer, zeggende, een maagd zal zwanger worden en een kind baren en zij zullen zijn naam Emmanuel noemen. Hetgeen vertaald is, God met ons. Is dat juist? Wat is dan de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest? Jazeker, dat is de reden waarom Petrus hem doopte in de naam van Jezus Christus. Maar het maakt mij niet uit of u gedoopt bent in de naam van de Roos van Saron, Lady der Verlijnen of de Morgenster. Dat zijn ook titels, als uw hart recht staat tegenover God. Hij kent uw hart. Maar nu, ik heb dat duidelijk gemaakt... Nu, zei broeder Sissom, wel nu, natuurlijk, ja, dat leek op eenheid, daar stond hij natuurlijk helemaal voorin. Nu, zei ik, nu, hier wil ik u nu iets zeggen, zie, ik zei, nu wil ik u bewijzen dat deze beide mannen hetzelfde zeiden. Nu, Matteüs zei, in de naam van de Vader, is dat waar? Goed, en Petrus zei, in de naam van de Heere. Matteüs 28, 19 zei in de naam van de Vader en Handelingen 2, 38 zei in de naam van de Heere. David zei, de Heere sprak tot mijn Heere. Wie was het? Vader en Heere is dezelfde naam. David zei, de Heere sprak tot mijn Heer, zet u aan mijn rechterhand. Zie, in de naam van de Vader, in de naam van de Heer. En Matteüs zei, in de naam van de Zoon. En Petrus zei, in de naam van Jezus. Wie is de Zoon? Jezus. In de naam van de Heilige Geest was Matteüs. En Petrus zei, in de naam van Christus, de Logos. Vader, Zoon, Heilige Geest, Heere, Jezus, Christus. Wel, het is net zo volmaakt als het kan zijn, zie. Broeder Sissom zei tegen me, of broeder Sissom, de eenheidsbroeder, hij zei, broeder Brennan, dat is juist. Maar, zei hij, dat is dit. Ik zei, dan is dit, dat. Dat is juist, zie. Ik zei, als dat dit is, is dit dat. Dus waar ruzien jullie om? Ik zei, laat me u aanbevelen, broeders. Als ik een persoon doop, hier is wat. Ik zei, nu, hier is dokter Ness. En nu, iemand zei daarnet, uw broeders, dat jullie dokter Ness kenden. Wel, laat me zeggen, hier, broeder Hicks hier. Hij heeft een, ik geloof dat u een dokterstitel heeft, klopt dat? Goed. Nu, ik zei, als dokter Ness die hier zit. Nu, ik zei, als ik wilde. Nu, wanneer ik een persoon naar het water breng om ze te dopen, dan beschouw ik het net als hij het deed. Ik zei, het waren titels die met zijn naam samengingen. Ik zei, nu de assemblybroeders gebruiken titels en de eenheidsbroeders gebruiken naam. Ik zei, nu ga ik u bewijzen dat u het allebei fout hebt en dat ik gelijk heb. U weet hoe u hebt mensen onder spanning op die manier. U moet af en toe een beetje humor gebruiken om wat te ontspannen. Dus zei ik ga u bewijzen dat u beiden fout bent en dat ik gelijk heb. Ik zei, nu, wat als ik broeder Ness zou willen eren? Ik zou zeggen, of broeder Hicks hier, zie. Ik zou zeggen, Hicks? Nu, zou dat fijn klinken? Nee. Wel, wat als ik zou zeggen, dokter? Hey, doc, hoe is het? Nu, dat klinkt oneerbiedig, niet waar? Wanneer, zei ik, dat is de manier waarop jullie assemblies het doen, zie? Wanneer jullie assemblybroeders zeggen, in de naam van de Vader en van de Zoon, de Heilige Geest, zeggen jullie alleen, in de naam van de eerwaarde dokter. En ik zei, dan jullie eenheidsbroeders, wanneer jullie dopen, zeggen jullie, Jezus. Zij gebruiken niet, zij, Jesus only, gebruiken alleen maar de naam Jezus. Er zijn vele Jezusen, maar het is de Heer Jezus Christus, ziet u? Er zijn veel dopen in de naam van Jezus. Daar ben ik zeker niet voor. Daar is geen schriftplaats voor. Pak het oorspronkelijke. Kijk of het niet Heer Jezus Christus is. Zeker, hij is de Heer Jezus Christus. Er zijn vele Jezusen, zeker. En de Christus is de gezalfde. Ik zei, nu als ik hetzelfde tegen broeder Ness zou zeggen, zou het goed klinken als ik zou zeggen, hey Ness. Ik zei, zo zeggen jullie van de eenheid het, zie? Zou dat niet oneerbiedig zijn, minachtend voor die man die gestudeerd heeft en een doktorstitel heeft behaald? Als hij daar hard voor gestudeerd heeft, zou hij met die titel worden aangesproken. En ik zei, als ik dan zei, hey doc! Ik zei, zou dat niet plat klinken voor een prediker om een ander zo aan te spreken? Of ik zei, dat is gewoon de manier waarop jullie het doen, alleen maar de kant van de titels. Maar ik zei, als ik een man mee naar het water neem, dan loop ik daarheen en vraag hem en praat met hem en vraag hem zijn naam en wie hij is en zijn geloof. Dan bid ik en zeg, nu vader, zoals gij ons hebt opgedragen om tot de hele wereld te gaan en discipelen te maken voor alle volken. Uw broeders weten dat dat het oorspronkelijke was, zie. Discipelen van alle volken te maken en te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En te leren alles te onderhouden, alles wat gij ons hebt geleerd. Dus toen zei ik, op uw belijdenis van geloof, op uw belijdenis van uw zonden en uw geloof in de Zoon van God, doop ik u, mijn geliefde broeder, in de naam van de Heer Jezus Christus. Ik zei, zo doop ik. Ik herken zowel zijn titels, wat hij was, zowel Vader, Zoon en Heilige Geest, en de reden dat Jezus dat zei was. Nu, kijk, als dat niet zo is, hebt u een tegenstrijdigheid in uw schrift. U hebt een tegenstrijdigheid. En wat gaat u doen als... Wat als deze boeddhistenbroeder zou opstaan en dat zou zeggen? Wat dan met dit? Wat zouden ze zeggen toen ze me daar vertellen, toen deze Indiase broeder Morris Reed het uitdaagde en tegen hem zei, wat dan met Marcus 16? Hij moest zich terugtrekken, dat aangaande. U hoeft zich nergens voor terug te trekken. Dat is Gods woord. Blijf erbij. Bid gewoon. Krijg de openbaring. Het loopt allemaal gelijk. Ziet u, ze zeggen allebei hetzelfde. Nu, geen titels, niet plat. Ik zei nu, ik herkende hem. Hij was de Vader, geen andere God. Hij was de Zoon, geen andere God. Dezelfde God. U, het zijn drie bedieningen. God in het vaderschap, bedeling, als u het zo wilt noemen. Van het vaderschap, zoonschap. En het is dezelfde God in ons nu. Ik zal met u zijn. Ik, het persoonlijke voornaamwoord. Ik zal met u zijn. Dus ziet u, het zijn drie bedieningen, niet drie goden. Nu, broeder, als de discipelen het nooit hebben gebruikt en zo verder, ik zeg er niets tegen. Dat is in orde. Ik zeg u, als hier een man komt die gedoopt werd in de naam van de Roos van Saron, de Lelie der Verleiden en de Morgenster en geloofde dat Jezus Christus zijn redder was, dan zou ik zeggen, God zegene u, broeder. Kom, laten we gaan. Zie? Dat klopt. Want als uw hart niet in orde is, dan bent u sowieso niet in orde. Precies. En uw hart moet in orde zijn. En ik zei, nu kijk, als ik nu broeder Ness hier zou begroeten, zou ik zeggen, eerwaarde dokter Ness. Precies, hij is een prediker, hij behoort als een eerwaarde beschouwd te worden. Hij heeft gestudeerd, en veel gestudeerd, hij heeft een doktorstitel, daarom behoort hij dokter te worden genoemd. Dat is zijn titel, zie, en zijn naam is eigenlijk Ness. Nu, ik zou niet zeggen, hey Ness, hey doc. Nee, dat zou niet juist zijn. Ik zou zeggen, eerwaarde dokter Ness. Zie, dat is wat ik roep, zie, wat hij is. Zowel Vader, Zoon en Heilige Geest, de Heere Jezus Christus, zie. En ik zei, als ik ooit iemand doop in een van jullie kerken, dan doop ik ze zo. Ik zei, zou u hem ontvangen, broeder Ness? Hij zei, zeker. Hij is gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik zei, zou u hem ontvangen, broeder Sissom? Hij zei, zeker. Hij is gedoopt in Jezus' naam. Ik zei, wat is er dan met jullie aan de hand, broeders? Waarom accepteert u dat niet en breekt u deze muren niet af waar deze arme menselijke wezens... De eenheid wil eigenlijk de samenkomsten, zij willen met de assemblies aanbidden. En de assemblies, samenkomst, willen met de eenheid aanbidden. En broeders zijn zo, ze zijn zo. Maar zolang de duivel hen kan laten vechten, ziet u nu wat ik bedoel, broeders? Ik munt op die ene zaak, Jezus Christus en de vereniging van het lichaam van Jezus Christus. Dat is wat mijn doel is. Nu, ik zeg niets over, hey, u bent niet gedoopt in Jezus' naam, u gaat naar de hel. Nu, dat is onzin. Ik zal u vertellen wat er laatst gebeurde. Ik was in Texas voor ik wegging en de broeders zijn hier getuigen van. De Eenheidskerk, 72 kerken, sponsorde mijn bijeenkomst. En ik zette broeder Patty, de Assembly of God broeder, die avond op het podium. Nu, u weet dat dat waar is. Hij is een dierbare broeder, broeder Patty, als iemand van u hem kent, van Beaumont, Texas. Hij is een van de fijnste mannen die ik ooit heb ontmoet. Zijn vrouw is een bekeerde katholiek, echt een geheiligde vrouw. Hij is een echte man van God. Vertel me wie een fijnere man is dan Roy Reed van de Assemblies of God. Noem maar een van deze mannen. Kijk hier, al deze broeders die ik hier ken. Broeder van de Philadelphia-kerk hier. En de Assemblies of God, man. En wie zijn fijnere mensen? Vertel me waar. Vertel me wie een fijnere man is dan... Jack Moore, vertel me eens. Hij is, wat ze noemen, ze behoren bij die... Hij is geen radicaal. Je vindt radicalen aan weerskanten. En dat is waar de mensen naar wijzen. En dat is waar de duivel naar wijst. Maar het zijn allemaal mannen van God. God heeft hen de Heilige Geest gegeven. Als het niet voor de genade van God was geweest, zou het met ons allemaal al zijn afgelopen. Met onze ruzies en dergelijke. Zo is het precies. Maar de genade van God bindt ons samen. Geen wonder dat we kunnen zingen, gezegend zij de band die onze harten bindt in christelijke liefde. Dat hebben we nodig. Vervolgens, en dus, weet u wat? De secretaris-generaal van de kerk belde me op en hij zei, weet u wat u gisteravond hebt gedaan? Mijn tweede avond daar. Ik zei, wat? Ik zei, je had een geweldige samenkomst. Zei, u had een man op uw preekstoel die een zondaar was. Ik zei, dat wist ik niet. Waar was? Zei die meneer Petty. Oh, zei ik, een zondaar? Wat? Ik zei, hij is een Assemblies of God prediker, broeder. Hij zei, ja, maar hij is nog steeds een zondaar, omdat hij niet goed gedoopt is. En ik zei, broeder, vertel mij alstublieft waarom. Ik zei, hij heeft de Heilige Geest. Hij zei, broeder Branham, wat heeft Petrus gezegd? Bekeert u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Daarom kunnen uw zonden niet vergeven worden, totdat u in Jezus' naam gedoopt bent. Ik zei, is dat de formule, mijn broeder? Hij zei, dat is de formule. Ik zei, dan heeft God zijn eigen plannen ondersteboven gegooid in Handelingen 10:49. Want terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op hen die het woord hoorden. Zie, en ze waren helemaal nog niet gedoopt. Dan gaf God de Heilige Geest aan mensen die niet eens bekeerd waren. Ik zei, waar ter wereld staat u nu? Hij zei, weet u wat we gaan doen? Zei, we tekenen een kleine ring en plaatsen u dan net buiten onze cirkel. Dan zei ik, ga ik er ook een tekenen en u daar regelrecht weer in terugplaatsen. Ik zei, u kunt me er niet buiten plaatsen, want ik heb u lief. Ziet u, het lukt u gewoon niet. Ik zei, er zijn te veel van uw broeders daar die mij lief hebben en in mij geloven. Ik zei, zij zullen hoe dan ook komen. Ik zei, zij zullen komen en u kunt mij er niet buiten plaatsen. Als u me er buiten plaatst, zal ik u er weer binnen plaatsen. Ik zei, als u één cirkel maakt, laat God door zijn genade mij er een andere tekenen en u er gelijk weer binnen trekken. Dat klopt, trek ze er meteen weer binnen. En broeder, o, in Christus' naam mag ik dit zeggen. Ik weet dat ik te veel tijd neem. En het is zo ongeveer tijd om te sluiten, denk ik. Maar laat me even dit zeggen, zie. En ik zei tegen die man, ik zou met u samen gaan, zolang u de schrift zou prediken en liefde hebt, en geloofde dat, en predikte en zei dat u mensen doopte, niet in de naam van Jezus, Jezus alleen. Nee, meneer. Ik zou daar zeker niet voor gaan, want ik ken verschillende Jezussen, ken ze in Afrika en verschillende plaatsen, mensen die Jezus heten. Maar als u de term van onze Heer, Jezus Christus, gebruikt, daar ga dan ik met u mee. Dat is in orde. Dan blijf ik bij u staan. Ik denk dat uw Vader, Zoon en Heilige Geest vooraan zou moeten zetten, zie, om het goed te krijgen. Ik zei, ik denk van wel. Maar hij zei, oh nee, dat is weer terug bij drie-eenheid. Ik zei, het is geen drie-eenheid. Het is één God in drie bedieningen. Het is geen drie-eenheid, drie goden. Wij hebben geen drie goden, zeker niet. Zoiets bestaat niet, werd niet in de Bijbel onderwezen. En er is maar één God. Hoort gij, o Israël, ik ben de Heer uw God. Eén God. Eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zeker, hij is één God, niet drie. Dat is een katholieke versie ervan. En het ging van de katholieken over op de lutheranen en zo verder en zo voort. En het wordt vandaag de dag algemeen onder de mensen geloofd dat we drie goden hebben. En zo zult u nooit, dit evangelie zal nooit naar de joden gaan. En ik profeteerde laatst op een morgen tot een joodse zendeling daar. U zult nooit een drie ene God tot een jood kunnen brengen. Dat lukt u nooit. Want hij is dat niet. Hij weet wel beter dan dat, zie. Hij weet wel meer over de Bijbel dan dat. Maar hij zal nooit een drie-enige God zijn voor een Jood. Als u hem laat weten dat het dezelfde Jehovah is, zal hij het nu meteen aannemen. Zeker, dat is het, zie. En ik geloof hier alles van, zoals Jozef zei. Broeders, wees niet boos op uzelf, want God heeft dit gedaan, ziet u. Voor wat? Zodat het kon wachten tot op deze tijd, dat is alles. Want onze heidentijdperk is bijna voorbij. Nu, ik geloof dat met geheel ons hart. Dus ziet u, mijn broeders, ik probeer op iets te hameren dat deze groep mensen van mannen die de doop van de Heilige Geest hebben. Amy McPherson in haar groep, wat deed ze? Ze was eerst van de eenheid, geloof ik, kwam er daarna uit en werd assembly, trok zich er daarna uit terug en organiseerde zich wat anders. Hier niet lang geleden werd in een kleine groep geplaatst, een klein geval. Ik zat in O.L. Jaggers samenkomst. Nu, we kennen allemaal O.L. Jaggers. Zijn vader hielp de algemene raad van de Assemblies of God op te richten. Nu, O.L. is een groot man. Hij is een groot prediker. Ik zei hem niet lang geleden, ik zei, broeder Jaggers, als ik kon prediken zoals u, zou ik niet eens een genezingsdienst houden. Maar hij kreeg al dat bloed en wijn en zo toen hij daar eerst begonnen was. Excuseer me als ik uw gevoelens daarover kwet, broeders. Ik, dat is prima. God kan bloed laten komen, wijn laten komen of olie laten komen, wat hij ook wil. Maar dat vergeet zonde niet. Nee, meneer. Nee, absoluut niet. Het bloed van Jezus Christus zal nooit zijn kracht verliezen totdat de gehele verloste gemeente van God gered zal zijn om nooit meer te zondigen. Ik zei, broeder Jaggers. Ik nam hem, ik belde hem op en ik was bij de christenzakenlieden. En ik zei, broeder O.L., en zei, waar ter wereld bevindt u zich? Ik zat daar in een klein oud goedkoop motel en hij zei, wilt u mij vertellen dat ze u hier hebben geplaatst? Ik zei, dat is mijn wens. Toen ik naar u toe kwam, zei ik, wat deed u? U bracht me daar in het Statler Hotel en ik moest gewoon in de hoek staan. Ze plaatsten me aan tafel, ik wist niet welk mes ik moest gebruiken of wat ook. En ik had geen dieper zonder jasje aan, ze wilden me eruit sturen. En ik zei, ik weet niet hoe ik mezelf moet gedragen. Ik zei, ik neem u daar wel naartoe als zij er zo arm voor zijn? Ik zei, nee meneer. Ik zei, wat ik wil is dat we samen een steak eten, als u ervoor betaalt. En hij zei, goed. Dus toen gingen we ergens naartoe en we gingen zitten. En ik zei, broeder Jaggers, ik bewonder u. En hij is een bijzonder dierbare vriend van mij, een dierbare broeder. En ik had zijn kleine pamflet en hij, waar hij die vrouw had die net hierheen gekomen was, van overzee, die dat bloed in haar handen had en dergelijke. Dus ik had het hierin. Ik wilde gewoon dat hij het één keer ontkende en dan had ik het op zijn blaadje, weet u wel. Ik zei, ik heb opgemerkt waar u verder gaat en een grote opwekking gaat hebben die van start gaat, want de zakenlieden hadden me daar uiteraard. U zou denken dat de mensen het zouden weten, als de Heilige Geest op het podium kan openbaren, kan hij me dan niet vertellen wat er op bepaalde plaatsen gaande is, broeders. Ik kan u het woord voor woord vertellen en het laten bewijzen door broeder Carlson en deze broeder hier. Ik zat gisteren bij de vergadering en vertelde deze broeders wat hier vanmorgen zou zijn. Dat klopt, precies. Zie, want de Heilige Geest maakte me wakker en zei, ga bij het raam staan. Ik keek het raam en hij liet me precies dit zien. Ik zei, nu broeders, ik liet u dit zien, precies zo. Daar, zie. Wel, ze zouden het moeten weten. Hier niet lang geleden stond een man op hier in de Chautauqua en zei, broeder Branham is een profeet. Ik beweer niet een profeet te zijn, zie. Maar hij zei, broeder Branham is een profeet wanneer hij onder de geest van onderscheiding is. Maar zei, oh, zijn leer is vergif, wees er voorzichtig mee. Ik dacht van een geleerd persoon die zoiets zou zeggen. Wat betekent een profeet? Een goddelijke uitlegger van het woord. Het woord van de Heer kwam tot de profeet, ziet u. Maar alleen dat is nog horen, nog zeggen. Maar hoe dan ook, broeder Jaggers. En ik zei, ik zag dat over die vrouw die dat bloed in haar hand heeft. Oh, zei hij, broeder Branham, dat is het meest fenomenaals dat u ooit hebt gezien. Ik zei, broeder Jaggers, ik hou van u. Als eerste wil ik dat u mijn hand in de uwe neemt. Laten we zeggen dat we broeders zijn. Hij zei, goed, wat is er aan de hand? Ik zei, u bent een van de krachtigste predikers die ik ken. Wat bent u een instrument voor God? Hij zei, dank u, broeder Branham, u bent werkelijk nederig. Ik zei, ik zeg dat niet om nederig te zijn. Ik zeg dat omdat ik het geloof. U bent Gods dienstknecht. Maar ik zei, broeder Jaggers, tenzij u gaat te veel één kant uit. U hebt geen tegenwicht voor waar u over spreekt. U baseert, en hier is wat er aan de hand is met een heleboel van jullie Assemblies of God en andere mannen met deze genezingsdiensten. Ik neem het jullie niet kwalijk, er is zoveel met de naam, en Tommy hier is een goede broeder, en we weten hoe standvastig hij staat. Maar er is vandaag zoveel in het land onder de naam van goddelijke genezing, geen wonder dat u geen bijeenkomst in de stad wilt sponsoren. Ze komen en bloeden de mensen en gaan weg, en wat hebben ze gekregen? Geven de mensen niet meer dan u doet vanaf het podium vanuit uw eigen preekstoel. En u hebt gelijk, broeders. Ik vertel u dat u gelijk hebt. Maar het is net als, ik las de geschiedenis van Maarten Luther. Er stond, het was niet een wonder dat Maarten Luther tegen de katholieke kerk kon protesteren en ermee weg kon komen. U hebt zijn geschiedenis gelezen. Maar dat Maarten Luther zijn hoofd boven al het fanatisme kon houden dat op zijn opwekking volgde. Daar lag het wonder. En als het fenomenale wordt gedaan, volgen de onbesnedenen, net zoals het in Egypte was. En het heeft altijd voor problemen gezorgd in het land. Dat weten we als we daar komen, en Korach die opstond en God moet het vernietigen. Maar, broeders, ik neem het jullie niet kwalijk. Broeder Jaggers zat daar en probeerde me te vertellen dat dat de Heilige Geest was die dat deed. En zei, en toen had ik het in zijn eigen blad. Ik zei, broeder Jaggers, nu zei ik heb 7 jaar lagere school gehad. En u bent een doctor in de godgeleerdheid en hebt gestudeerd om advocaat te worden. U groeide op in een nette, degelijke kerk, de Assemblies of God. Uw vader hielp dat geloof op te richten. En dat u erbij wegtrok, dat is aan u. Maar, ik zei, dat staat iedere man vrij die dat wil doen. Ik trek daar geen grenzen. Maar wanneer het tot een plaats komt dat een instrument zoals u, die duizenden zielen voor Christus zou kunnen winnen, dat u uw bediening zou bouwen op een sensatie. Ik zei, broeder Jaggers, bouw je een zuil op die manier? Als je daar geen tegenwicht voor hebt, valt hij na een poosje. En u moet een schriftplaats hebben voor waar u over spreekt. Hij zei, daar is een schriftplaats voor. Ik zei, laat het zien. Hij zei, wel broeder Branham, zei, dat is de Heilige Geest die dat doet. Ik zei, laat me de schriftplaats zien waar staat dat de Heilige Geest ooit bloed uit iemand liet komen en dergelijke. Laat het maar zien dat er olie uit ze stroomde. U zei dat die olie voor goddelijke genezing was en u zei dat het bloed van die vrouw de redding van de volken zou zijn. Ik zei, als dat zo is, wat is er dan met het bloed van Jezus Christus gebeurd? Het neemt weg en alles wat er tegen is, is anti. Het is er tegen. Ik zei, het wordt een anti-christleer. Oh, hij zei, broeder Branham, op een dag komt u er wel achter. Ik zei, ik hoop dat ik het nooit zo leer. Nu, broeder, ik zei, ik hou van u en u bent mijn broeder. En ik zei, broeder Jaggers, na een tijdje komt u ergens terecht waar u niet meer uit kunt komen. Keer terug naar uw kerk en kom terug en blijf bij het evangelie. En ik zei, bouw het niet op sensaties. Ik zei, nu heeft hij het dat hij doopt in eeuwig leven, weet u. Elke keer dat je doopt, ga je terug naar een jonge vrouw of man. Nu dat gaat, je zult nooit sterven. Dus dat, hij staat nu met zijn rug tegen de muur en die vitaminepillen uit de Dode Zee. Ziet u, maar dat is het, broeder. U begint met die kleine sensaties. En u mannen hier die deze kerken hebben, als u zoiets in de stad laat binnenkomen, en u weet dat de duivel sluw is, en hij springt er bij dat soort dingen in. Hij ruziet ermee, en hij wint de mensen op, en hij veroorzaakt verwarring in de kerk en zo. Maar zo is het niet. Nu, hier, ongeacht hoezeer u gelijk hebt, hier is één ding waarin we falen en het missen, mijn broeders. Nu sluit ik af met dit te zeggen. Het maakt niet uit hoezeer ik gelijk heb en hoe schriftuurlijk ik ben en hoeveel ik over Gods Bijbel weet. Als ik niet de geest van God van liefde in mijn hart heb voor het gehele menselijke ras en iedereen, dan ben ik fout om mee te beginnen. Nu, Paulus zei in 1 Korintiërs 13, al zou ik kennis bezitten, zie, en alle geheimenissen van God verstaan, zie, alle verstaan, en de liefde niet hebben, dan ben ik niets. En al spreek ik met tongen van mensen en van engelen, dat zijn die waar u tot God spreekt en altijd die niet kunnen worden uitgelegd. Al spreek ik met tongen, echte tongen, van mensen en engelen, en heb de liefde niet, naast een liefde, dan baat het mij niets. Dus als ik alle geheimenissen van God ken, en ze kan ontvouwen en ze allemaal bij elkaar kan laten passen, en ik heb de liefde niet, wat voor nut heeft het dan? En als ik, Jezus zei, hieraan zullen alle mensen weten dat u mijn discipelen bent, Als u, wanneer de assemblies liefde hebben voor de eenheid en de eenheid liefde hebben voor de assemblies, als u liefde heeft voor elkander, of u goed of verkeerd bent. En zolang het doel verkeerd is, het motief verkeerd, liever gezegd, dan bent u fout om mee te beginnen. Is dat niet zo? Zie, al sprak ik met tongen van mensen en engelen en heb de liefde niet, dan ben ik nog niets. Want God is liefde, dat weten we. En ik geloof in spreken in tongen. Nu, iemand zei, broeder Branham gelooft niet in het eerste bewijs. Dat zou ik graag voor u ophelderen, zie. Ik wil het u graag vertellen. Ik geloof dat wanneer een mens Christus ontvangt, hij een deel van de Heilige Geest ontvangt. Want Jezus zei in Matthäus, het 12e hoofdstuk van het 5e hoofdstuk en het 24e vers. Hij zei, nee, ik geloof dat het Johannes 5:24 is. Hij zei, hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Nu, er bestaat maar één vorm van eeuwig leven. En komt niet in het oordeel, maar is overgegaan van de dood in het leven. Nu, ik geloof dat geen mens zichzelf kan roepen. God moet hem roepen. En als God hem echt geroepen heeft, en er zijn veel mensen, dat weten we broeders, die zijn opgewerkt en denken dat God hem geroepen heeft, maar hun leven bewijst spoedig, komt u erachter. Maar als God u geroepen heeft, wel u, dan zult u er zijn en zult u er blijven, zie? Dus, en dan, als, nu, dat is geen baptistenleer, dat weet u, zie? Want ik geloof niet in handen schudden en eeuwige zekerheid hebben en al die dingen meer. Ik geloof daar niet in, helemaal niet. Als zij dat willen geloven, wel, dat is prima. Ik zeg nog steeds dat ze mijn broeders zijn. Vanmorgen, als ik om een stuk taart zou vragen, en het is bijna etenstijd, dan zou ik misschien kersentaart willen en u zou misschien appelgebak nemen. Maar we eten beiden taart, ziet u? Dus het maakt niet, zolang we maar taart eten. Zo geloven we. Als u een eenheid wilt zijn, wees dan een eenheid. Als u een Assembly of God wilt zijn, wees dan een Assembly of God. Als u dat wat u bent wilt zijn, Baptist, Presbyteriaan, wees er dan een christen in, ziet u? En zoek het zelf uit, maar maak geen ruzie met elkaar. Want deze kleine dingen, ze passen allemaal precies in elkaar. Dat is waar, ze passen allemaal precies in elkaar en komen tot die ene plaats. En het maakt niet uit wat we doen, hoeveel wonderen we kunnen verrichten, hoeveel bergen we kunnen verzetten, of wat het ook is, totdat we tot een plaats komen dat we lief hebben. Geen namaak, maar dat we elkaar lief hebben. Wanneer we elke broeder lief hebben, ongeacht de kerk waartoe hij behoort, we houden van hem, niet alleen doen alsof we dat doen, omdat we weten dat het een religieus gedachte is, dat we dat moeten doen, maar omdat het echt zo is, we houden van elkaar. En dan, langmoedig, elkaar verdragend, en ik geloof in Colossenzen 3, daar ergens bij 9 of zo, ik zou het schriftgedeelte fout kunnen hebben, maar dit stond er, nadat we christen zijn geworden, behoorden we niet afgunstig te zijn, ziet u? We kunnen geen geloof hebben als we voor elkaar aanzien en eer proberen te geven. Zie, dat kunnen we niet doen. Dan kunnen we geen geloof hebben. We moeten God eren, zie, hem eren. Geloven in mijn broeders, zeker. Dat is liefde. Maar het respect en de eer gaan naar God. Wat betreft de, maar heb geloof en vertrouwen in elkaar. En lieg niet tegen elkaar, zie. Lieg niet tegen elkaar. Als ik u vanmorgen vertel dat ik van u hou, dan moet ik dat menen. Zo niet, dan ben ik een huigelaar. Juist, ja. Nu, broeders, in die zin, nu, broeder Tommy, ik hoop dat ik hier niet te lang was. Broeder Tommy heeft zo meteen iets te zeggen. Maar laat ik dit zeggen. Wanneer ik in uw midden kom, ik geloof dit. Ik geloof dat God, onze Vader, een maagd genaamd Maria heeft overschaduwd en in haar een bloedcel heeft geschapen die Jezus Christus heeft voortgebracht, die de Zoon van God was, de tabernakel waarin God zichzelf in vlees versluierde, zich onder ons heeft gemanifesteerd. God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. Ik geloof dat die bloedcel op Golgotha gebroken werd voor de vergeving van onze zonden en de geest uit hem ging en terug op de gemeente kwam, omdat de Christus, de Heilige Geest, de Christus, de Logos, nu in ons was, de Heilige Geest, door de doop. En dat maakt ons, Christus verdeelde zichzelf en gaf zijn leven aan ieder van ons, dat wij als een groep mensen de gemeente Gods zouden mogen zijn. En niet lang geleden, vroeger was ik een veehoeder, u weet dat, mijn vader was een veedrijver, een scherpschutter. Vroeger hoedde ik vee. We hoeden in de Arapaho-vallei, of ik bedoel de Troublesome River aan de andere kant van de Arapaho-bergen. De Hereford Association begraaft die vallei. En in die vallei, de ranchers, ze hebben zoveel gras dat ze kunnen verbouwen. En als een ranch een ton hooi kan produceren, kun je een koe op de weide laten lopen. Daarboven onder Essie's Park. En kun je een koe laten lopen op die wei, mijn geweldige jachtgebied daarboven. En ik heb daar een jaar lang op de range gewerkt. Ik ga er nog heen in het voor- en najaar, wanneer ik vrij ben en kan, en rijd de roundups, alleen maar om daar te zijn, want ik hou van paardrijden. En overal op de range, in die vallei, is er een groep veeboeren die het recht hebben om hier hun vee te laten grazen. En in de lente heb ik hen vaak geholpen om het vee te verzamelen en ze daar naar boven heen te drijven. En er is een hek, zodat ze niet terug naar privéterrein kunnen dwalen als ze door de bergen lopen, zodat... En de ranger staat daar en telt dat vee wanneer hij naar binnen gaat, als zij erdoor naar binnen gaan. En ik heb daar vele dagen, uur na uur, zitten kijken hoe die van meneer Grimes erdoor gingen. Hij had de Diamond Bar, de onze was de Turkey Track, en ze hadden de tripod net onder ons, en Jeffries enzovoort. Dan, wanneer ik mijn been, zoals velen van u weten, dwars over de knop van het zadel zette en daar bleef, en naar die ranger keek terwijl hij daar stond, het vee aan het tellen. Eén ding viel mij op. Hij lette niet zozeer op het brandmerk dat op haar zat, maar er was één ding waar hij echt naar zocht. Dat was het bloedmerk. Het moest een volbloed Hereford zijn, of het mocht niet achter dat hek. Maar het brandmerk maakte niet veel uit. En ik denk dat het zo zal zijn bij het oordeel. Hij gaat niet naar ons brandmerk kijken, maar hij zal op het bloedteken letten. Ik heb mijn fouten gemaakt, broeders, en ik heb zoveel dingen gedaan die verkeerd waren. En als ik een keer langs de weg iets gebracht heb, of u iets gehoord hebt, wat ik misschien heb opgemerkt of gezegd, wat op een of andere manier een aanstoot is geweest, of als ik vanmorgen iets heb gezegd wat een aanstoot is geweest, dan vraag ik u als een christenbroeder of zuster, vergeef me. Ik bedoel het niet te doen. Ik heb u alleen maar mijn hart uitgestort, zodat we het zouden weten. Als er gedoopt moet worden, doe het dan zelf, broeders, zie? Dat is ik doe het niet. Als ik het heb gedaan, zo doop ik dan, op die manier. En beiden van u kunnen die nemen, zie? Dus kunt u de persoon nemen die gedoopt zijn in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, en ook als ze in de naam van de Heer Jezus Christus gedoopt zijn. Dus als ik er ooit iemand doopte, maar ik heb het tot nu toe nog niet gedaan, ik heb alleen in mijn eigen kerk gedoopt, en dat zijn alleen de mensen daar. En zo worden de mensen in mijn kerk gedoopt. En als u terugblikt, is dat het oude ritueel van de zendelingen, het ritueel van de oude zendelingen, Baptisten. En nu, als ze, dat is dat. Ik geloof in goddelijke genezing. Ik geloof in de doop van de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Geest in tongen spreken. Ik geloof in elk gave die God aan zijn gemeente heeft gegeven. Ik ben 100% voor hem. Maar ik geloof, ik ben niet voor een heleboel van die superduper genezing hier die we vandaag hebben. Ik zou hier graag even een opmerking willen maken. Enige tijd geleden was er een broeder, en het is niet mijn dierbare broeder Tommy Hicks, die ik als een ware dienstknecht van Christus beschouw. Er was een andere man in een ander land. En in dit land was er een... Hij was gewoon de hele tijd God superduper genezer. Superduper genezer, weet u zo. En ik kreeg een brief nadat de man van de Lutherse kerk, en mijn secretaris hier weet het, we hebben het hier in het dossier. Ik zou de man zijn naam niet noemen, omdat het niet christelijk is. Hoewel ik het niet eens ben met de man zijn ideeën, maar dat is allemaal prima. Ik hou van hem, hij is mijn broeder. Maar het is gewoon tot op een plek gekomen waar ze gewoon een of andere sensatie moeten hebben. Of het moet een opzwepen of iets dergelijks, zie? En dat is niet goed, zie? Broeder, de oefening van het lichaam is van weinig nut. En dus deze Lutherse predikant schreef een brief terug aan deze prediker. En hij zei, jullie Amerikaanse evangelisten die hier komen, zijn al jullie superduper genezing voor iedereen. En dit klinkt nu als een pluimpje voor mezelf, maar God weet dat ik het niet zo bedoel. Maar, zei hij, toen kleine Deborah Statscliff stierf, die baby, en die moeder daar die dag in India, in Californië had gestaan, waar die baby was gestorven en koud was, en gezien had die baby in broeder Branham's arm had gelegd, en hij stond daar en bad ervoor, en de baby begon te schreeuwen en te schoppen, en gaf het aan haar terug. Hij wist ook van de Mexicaanse geval, en we kunnen deze volle evangeliezakenlieden baseren op een verklaring. Je moet iets hebben met de verklaring van een arts. Toen die kleine Mexicaanse baby die ochtend om 9 uur was overleden, en dit was om 11 uur die avond, de arts schreef zijn verklaring op. Broeder Espinoza, die velen van u Assemblies of God broeders kennen, hij was degene die die doktersverklaring kreeg dat hij gestorven was. En ik zag een visioen boven de menigte, toen 20.000 katholieken tot Christus kwamen in Mexico-stad. Ik zei, neem dat niet zomaar. Ik weet het niet of die baby, ik zag hier net een visioen. En Billy was daar, probeerde, kon met 30 of 40 zaalwachters die kleine vrouw niet buiten de gebedslijn houden. Met die baby. Ze zou tussen hun benen doorkruipen en alles. Dus eindelijk stuurde ik Jack Moore erheen. Ik zei, ga jij ervoor bidden? Ik keek hier en zag een kleine Mexicaanse baby glimlachen. Ik zei, wacht even, breng hem hier, zie. En toen ik mijn handen op die deken legde, het goot gewoon de hele dag van de regen. En ze stonden daar al sinds vroeg die ochtend en dit was ongeveer 11 uur die avond. En legde mijn handen op de kleine baby en het begon te schoppen en te gillen en ze begonnen te schreeuwen. Dus toen namen ze mee en kregen de verklaring, gingen naar de dokter en de dokter zei, ik verklaarde de baby vanmorgen om 9 uur dood. Hij stierf aan longontsteking. Zie, en dus die dingen zijn waar. Het zijn verklaringen. Het moet zo zijn. We moeten altijd eerlijk en waarheidsgetrouw over alles zijn. Maak er geen, laat het gewoon zijn wat het is. Laat het, God heeft nergens hulp bij nodig, ziet u? Hij is God. Dus dit, hij zei, nu, maar toen deze moeder broeder Branham opbelde in Amerika en tegen hem huilde over de telefoon, kom hier naartoe en wek mijn kleine baby op in de regering van de Verenigde Staten. Haar man is veldprediker in het leger. En u kent allen Julius, velen van u, schreef mijn boek, een profeet bezoekt Afrika. En die arme kleine Noorse moeder schreeuwde het luidkeels uit, zei broeder Branham, ik stond daar toen die baby tot leven kwam. Zei, wij geloven dat u een dienstknecht van Christus bent. Zei, kom leg uw handen op mijn baby en zij zal leven. Stierf net kort daarvoor aan longontsteking. Was ongeveer 4 uur ziek, 5. En deze mannen waren daar geweest en schreeuwden en riepen en dansten op en neer en zeiden, God gaat het opwekken, God gaat het opwekken. En zei, daardoor zou de American Air, of niet de American Airlines, het Amerikaanse leger, zou me met een straalvliegtuig in 1 dag heen en terug vliegen, zie? En ik zei, voordat ik kom, laat me de wil van de Heere vinden. Dus spat ik 2 dagen, en die dokter was zo vriendelijk om de baby daar te laten liggen. Toen 1 ochtend stond ik op en begon ik de keuken in te lopen. Ik keek en daar was er boven gewoon een licht, ongeveer de grootte van het licht daar, en het cirkelde rond. Zei, raak dat niet aan, bestraf dat niet, dat is de hand van de Heer. Ik haastte me terug en belde het land op en zei ik kan niet komen. En deze Lutherse predikant zei, waarom wacht u niet totdat u een duidelijk antwoord van God krijgt, zoals broeder Branham deed, en dan weet u waarover u spreekt. Nu, dat is het, broeders, als we gewoon niet tot conclusies springen en wachten en een helder, duidelijk antwoord van God krijgen. En al dit hier, genezen van zondaars, die niets van God afweten. Ik geloof dat goddelijke genezing is gebaseerd op een principe. Dat u eerst tot God moet komen en uw hart aan Hem moet geven en uw leven wassen in het bloed van Jezus Christus. En dan zal God met u gaan werken en u genezen. Net zoals deze broeder over de kleine vrouw zei, waar hij daarvoor gebeden had. Een heilige van God, ziet u. In mijn leven heb ik veel fouten gemaakt. Ik heb heel wat dingen gedaan die verkeerd zijn. Ik zal er waarschijnlijk, als ik nog langer leef, nog heel wat meer maken. Misschien dat sommige daarvan struikelblokken voor u zullen zijn. Ik hoop dat u me vergeeft. Ik las over Abraham, over de frustraties die hij had. Hoe dat hij, my, de dingen die hij deed. Hij twijfelde aan God en hij loog over zijn vrouw en alles. Maar toen zijn goddelijke memoires werden geschreven in Romeinen 4, werden zijn fouten niet vermeld. Maar er stond, Abraham wankelde nooit aan het ongeloof door God. Hij was sterk. Al zijn fouten waren allemaal vergeten toen de goddelijke memoires van zijn leven werden geschreven. Zijn frustraties werden niet eens genoemd. Zijn fouten werden niet genoemd. En broeders, ik hoop dat wanneer mijn memoires die dag worden gelezen, dat hij de mijne ook zal uitwissen en er dan niet aan zal denken. U hopelijk ook. God zegene u.
I think that we can say this morning, sum up everything that's been said with these words. Christ is me. Say it again. Christ is me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I had a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been cleared up. Make us better men and women of God. They too would know a home run too. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout and the old umpire hollered, "You're out!" He went back to the dugout and he picked up the bat and pointed at his opponent. There's nothing wrong in striking out, but remember, pick up the bat. Say it again, please.
Christ in me, the hope of glory.
It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Amen. Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have I heard you? Not long ago, thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That
grant it.
Brother within each other. That we know the job is there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord.
Yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the highway.
Yes, Lord.
Hallelujah. When lost and dying.
Yes,
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. I want you to lift your hands and sing with me, I love you. Do you love him?
Amen.
Do you love him with all your heart? Raise your hands and sing it all together, I love him. Fellow ministers in Argentina, we Well, over 400,000 people in one place, time after time, we have to be with people. And I remember the first afternoon we had more than 400,000 people just thinking about it in front. And I had that time. And I was told that more than 300,000. We asked the people in the crowd, just to be quiet for the people out there. Suddenly, as I was saying something inside of my soul. I've never known before in my life the revelation of Christ in me until I heard the echo. At 300,000 people outside this coming, outside this morning, with the great, the majestic army of the King of Kings.
Yes.
And they're singing out of here.
Who do they love? Who do you love?
Yeah.
Christ in me,
yes.
The hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and yes. Sing it again, everyone.
Yes.
Als ik dit over de hele wereld kon zien gebeuren, zou ik zeggen: Heere, laat uw dienstknecht heen gaan in vrede.